Hierbij open ik de vergadering en heet u van harte welkom bij deze jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Randstad Holding NV. Wij waarderen het dat u de tijd heeft vrijgemaakt om aan deze vergadering deel te nemen. Graag verwelkom ik ook diegenen die via onze website deze vergadering beluisteren. Mein Name ist Fritz Fröhlich. Ich bin Vorsitzender Rat von Kommissarissen von Randstad. Ich bin natürlich Deutscher, das heeft iedereen natürlich inmiddels ontdekt. En ondanks dat probeer ik het in het Nederlands te doen, maar ik maak ook een paar fouten en verontschuldig mij voor deze fouten. Er is ook vertaling door tolk in het Engels aanwezig. Hiertoe kunt u een koptelefoon ontvangen bij de ingang van de zaal. Er zijn microfoons op de bestuurstafel en in de zaal aanwezig. De gastvrouwen, die later rondlopen, zullen deze microfoons uitdelen. Het besprokene wordt op de band opgenomen. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw mobiele telefoon uit te schakelen? Ook hier aan deze tafel. Ik constateer dat die oproeping tot deze vergadering is verschenen op 17 februari 2011 in het Financiële Dagblad en de officiële Prijscourant. Hiermee is voldaan aan hetgeen in de statuten van Randstad is bepaald. De volledige agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken werden eveneens kosteloos ter beschikking gesteld en gepubliceerd op de website. In die oproeping is vermeld dat aan aandeelhouders die mogelijkheid wordt geboden om voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk vragen te stellen die ter vergadering behandeld en besproken kunnen worden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Ook wordt in die oproeping vermeld dat aandeelhouders die de vergadering niet bij kunnen worden een stiminstructie kunnen verlenen aan een onafhankelijke derde partij, A&T Trust and Corporate Services te Amsterdam. Aan de bestuurstafel zitten de zes leden van de Raad van Bestuur, Greg Netland, Jacques van den Broek, Brian Wilkinson, Leo Lindelauf, Robert Jan van der Kraats en Ben Notenboom. Vervolgens links van mijzelf die overige leden van die Voltalia Raad van Commissarissen, Frits Goldschmeding, Leo van Wijk, Giovanna Campuri-Monnaas, Henri Giscard d'Estaing, Beverly Otzen en Rob Swartendijk. Tevens zijn aanwezig de heren Michael de Ridder en Sander Gerritsen van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. Wilt u zo vriendelijk zijn om even op te staan? Dat zijn die twee accountants. Bij agendapunt 2b, vaststelling van de jaarrekening over 2010, kunt u hun vragen stellen over hun verklaring bij de jaarrekening. Indien u vragen wilt stellen aan de accountant, verzoek ik u deze aan mij als voorzitter van de vergadering te richten. Die registratie voor de vergadering sluit om 3:15. Daarna zal die presentielijst worden opgemaakt en zal ik u meedelen hoeveel stemgerechtigden aanwezig zijn en hoeveel stemmen uitgebracht kunnen worden. Voor de goede orde wijs ik erop dat uitsluitend houders van aandelen in deze vergadering mogen stemmen. Certificaathouders mogen alleen het woord voeren. Verder deel ik u mee dat conform de statuten van het verhandelde tijdens deze vergadering notulen zullen worden gehouden. Ik wijs Jelle Miedema aan als secretaris van de vergadering. Wilt u zo vriendelijk zijn om even op te staan? Bedankt. Die conceptnotulen van deze vergadering zullen binnen 3 maanden verkrijgbaar zijn en tevens op de website geplaatst worden. U heeft daarna gedurende 3 maanden de gelegenheid om op de conceptnotulen te reageren. De notulen zullen vervolgens door de voorzitter en de secretaris van de vergadering worden vastgesteld. Bij de ingang van de zaal heeft u een kopie kunnen ontvangen van de notulen van de op 25 maart 2010 gehoudene jaarvergadering van het laatste jaar. De stemmingen zullen dit jaar middels stemkastjes plaatsvinden. Indien mocht blijken dat de stemkastjes niet functioneren, dan zullen wij overgaan tot de in het verleden gebruikelijke wijze van stemming bij acclamatie, waarbij de tegenstemmers en onthoudingen zullen worden genoteerd. U heeft allen bij binnenkomst van de zaal een stemkastje aangetroffen en bij de registratie een chip stempas ontvangen. Ja, ik zie dat iedereen een heeft. De instructie voor de wijze van stemmen zal bij het eerste agendapunt ter stemming door de secretaris gegeven worden. We hebben ook zo'n ding hier. Daarmee gaan we nu over tot behandeling van agendapunt 2. Het verslag over 2010. Onder dit agendapunt bespreken wij 2a, het verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over 2010. 2b, het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2010. 2c, de toelichting op het reserverings- en dividendbeleid. 2d, het voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2010. Allereerst geef ik graag het woord aan Ben Notenboom, die een presentatie geeft over de algemene gang van zaken, en na hem Robert-Jan van der Kraats, die een presentatie geeft over de financiële gang van zaken, de jaarrekening 2010, de toelichting op het reserverings- en dividendbeleid, als ook het voorstel tot vaststelling van de dividend. De presentatie van Ben Notenboom en Robert-Jan van der Kraats is vanzelfsprekend in het Nederlands. De presentatie die u in de zaal op het scherm kunt volgen is in het Engels, omdat deze simultaan loopt met de presentatie op ons Engelstalige website. Via onze website vervolgen met name buitenlanders, aandeelhouders en andere belangstellenden deze vergadering. Ben.
Goedemiddag dames en heren, ik kom wat dichter bij u staan. Dat is een stuk gezelliger. Dan hebben we ondertussen zo, het podium is niet groot genoeg voor wat we hebben staan. 2010, historisch jaar voor ons in verschillende opzichten. Historisch omdat we het 50-jarig bestaan gevierd hebben van Randstad. Dat hebben we groot gevierd in 22 landen. Met 24.000 medewerkers ongeveer over heel de wereld verspreid, hebben we geprobeerd om een feest te verbinden over heel de wereld. Iets wat we 5 jaar geleden ook gedaan hebben, alleen nu was het ingewikkelder omdat we een groter stuk van de wereld moesten afdekken, namelijk ook Azië. We hebben dat goed gevierd. Ook historisch, omdat het na een historisch dieptepunt qua teruggang in omzet, de grote crisis die we gehad hebben in 2009, weer een jaar was waarin de markt gelukkig de goede kant op gaan draaien. Wat wij meenden te zien al in september van het jaar daarvoor, want toen begonnen de Verenigde Staten de markt weer aan te trekken. Wat geleid heeft tot de resultaten die we nu met u willen delen. Het plaatje wat u hier ziet is de markt waarin wij actief zijn. 272 miljard euro is ongeveer de inschatting. En 3 segmenten herkennen wij daarin. Het grootste segment is uitzenden, vanzelfsprekend. 194 miljard potentieel, waarvan wij 11,5 miljard hebben. Zoals u weet zijn wij nummer 2 in de wereld, of misschien weet, in onze tak van sport. En onze markt is nog behoorlijk versplinterd. Belangrijk om dat te laten zien. Het professionele segment, segment waar we meer nadruk op gelegd hebben. En waarin we ook sterker geworden zijn na de acquisitie van Vedior. Voor ons 2,6 miljard groot en de markt 70 miljard. En dan is er nog een stukje executive search. Daar doen we praktisch niks in, omdat dat minder bij ons past, vinden wij. Wij onderscheiden klanten in 2 groepen, dat proberen we overigens, dat bedoelen we positief, namelijk katten en honden. Waarvan het kenmerk van een kat is dat hij bij het huis blijft. En het kenmerk van een hond is dat hij bij de baas blijft. In executive search ziet u veel honden. Ik vind overigens honden heel lieve beesten, dat is nog niks negatiefs. Dus dat is een tak van sport die meer gericht is op persoonlijke relaties van degene die daar actief zijn. Meer dan in de andere takken van sport. De persoon speelt altijd een belangrijke rol, maar toch. Vandaar dat wij dat minder onze markt vinden dan de andere 2 segmenten. Onze strategie, die zijn weer een poosje hetzelfde. Wij zijn altijd behoorlijk saai in strategie, dat hebben we ook iedereen beloofd. En dan hopen we dat de verrassing zit in de resultaten. We denken dat we in een groeimarkt zitten nog steeds, dat weten we. Aan de rechterkant ziet u in goed Nederlands growth drivers. Dus waarom zal die markt groeien? Dat is vanwege de volgende factoren volgens ons. De noodzaak tot flexibiliteit. Alle bedrijven moeten concurreren. Personeelskosten zijn een hoog aandeel in de totale kosten van een onderneming. Als dat niet efficiënt gemanaged wordt, ga je niet kunnen concurreren vandaag de dag. Daar spelen wij uiteraard een hele grote rol in. Ik noem altijd hetzelfde voorbeeld. Als u een supermarkt heeft, dan weet u dat u het meest verkoopt op zaterdag. Dat u een vrijdag mensen nodig hebt in het distributiecentrum. Donderdag waarschijnlijk bij de leverancier van het distributiecentrum. Maar dat niet alleen. Er is ook nog verschil wanneer in het jaar. Want met kerst wordt er meer verkocht dan in januari. Er is ook nog verschil tussen de ochtend en de middag. Kortom, het is een hele kunst om dat efficiënt in te richten. En daar zijn wij heel goed in. Demografie. We hebben wat studies laten doen. Daaruit blijkt dat we grote tekorten gaan krijgen op de arbeidsmarkt. We vergrijzen. Dat zou je in deze zaal niet zeggen, maar toch. Betekent dat we in Europa in 2050 ongeveer 32 miljoen mensen te weinig hebben die werken. Dat is best veel. Dat betekent ook dat als je iets kan, dat je altijd werk zult hebben. Dat betekent ook dat je bijna zeker bent dat je kunt werken en dat leidt altijd tot hogere mobiliteit. Als mensen wisselen tussen banen, dan kunnen wij daarin actief zijn. De kloof is overigens nog veel groter, omdat de kwantitatieve kloof groter is, maar daar gaan we nu even niet op in. Deregulering, er is een Europese richtlijn die landen voorschrijft om beperkingen voor onze activiteit weg te nemen. Het laatste voorbeeld van een succesvolle verandering daar is het opengaan van de overheid in Frankrijk. Ook in Spanje gaat u nu over en er zijn nog meer landen waarin we niet met overheden mogen werken. Of waarin bepaalde industrieën voor ons dicht zijn. Die gaan open. Dat zijn de grootste trends waarop wij denken te kunnen baseren dat onze markt nog een groeimarkt is. En de laatste is ook niet onbelangrijk. 20% van onze omzet vandaag de dag. Internationale klanten die zoeken naar zo min mogelijk leveranciers. In zoveel mogelijk markten, zoveel mogelijk landen en zoveel mogelijk segmenten. Doelstellingen zijn niet veranderd. 5-6% EBITA door de cycle. Bij een normale downturn niet lager dan 4. Zoals we met u besproken hebben vorig jaar. Was de downturn in 2009 niet normaal. En een behoudend financieel beleid van onze leverage ratio, kortom de netto schuld gedeeld door onze EBITDA, niet meer mag zijn dan 2, tussen 0 en 2. Robert-Jan komt daar nog op terug. Dat doen we nog steeds volgens dezelfde strategie intern, de 4 building blocks. Het voert te ver om daar nu lang op in te gaan, dus dat zal ik niet doen. Kijken we naar de marktontwikkeling per kwartaal, ziet u in het plaatje linksboven, of voor u rechtsboven, sorry. De marktontwikkeling en daaronder onze groei, waarbij overigens de schaal anders is, dus je kunt ze één op één vergelijken. Maar de trends zijn duidelijk, alle markten zijn weer aan het groeien. Dat mocht ook wel na een teruggang van 27%. En dat is prima dat gebeurde. We zien altijd groei eerst in het industriële segment. Onze in-house, Randstad House Services, had in kwartaal 3 en kwartaal 4 groeipercentages van boven de 50%. Dus dat is een groot stuk van onze business. Altijd, vroeg in de cyclus, is dat het segment wat het snelst groeit. Daarna volgens de administratieve markt en dan volgen de professionals en de specialties. Die hebben we gehad. Dus 2010, een goed jaar. Met veel groei. We gingen van min 1 naar plus 17. Organische groei is dat overigens. Onze totale groei was groter vanwege sowieso in euro's natuurlijk met valuta, maar ook vanwege acquisities. In de meeste markten hebben we marktaandeel gewonnen. Dat stukje de meeste ben ik niet blij mee. En wel een beetje, maar niet helemaal, want dat zou overal moeten zijn. Frankrijk met name, onze grootste markt qua omzet, begonnen we met een achterstand op de markt. We hebben dat gedeeld met u, dat kwam door het feit dat het lang duurde voor we toestemming hadden voor we mochten fuseren. En toen duurde het lang voordat we mochten downscalen vanwege de crisis. En dat helpt niet als je veel mensen binnen je bedrijf hebt die weggaan, die vaak al een andere baan hebben en die alleen maar zitten te wachten op hoeveel geld ze mee mogen krijgen. Maar dat is prachtig hersteld. De tweede helft van het jaar hebben we marktaandeel gewonnen in Frankrijk van behoorlijk achter de markt. Nederland ligt achter de markt. Dat heeft verschillende oorzaken. Het belangrijkste is de markt. En de markt is dat we de overheid als een goede klant hebben. En de overheid is behoorlijk gaan bezuinigen. En we doen niet alles zelf goed, vanzelfsprekend. Dus het is altijd de spiegel die ons daar helpt. Ook omdat we te laat hebben ingespeeld op de groei in industrie en in het MKB. Professionals concept en field steering. We hebben beloofd toen we Vedio kochten dat we niet als een olifant in de porseleinskast daarin zouden gaan acteren en zeggen hoe het zou moeten. Wij zeiden we kennen die markt niet zo goed, dus we gaan de best practices leren van de professionele bedrijven binnen Vedio. Daar hebben we de tijd voor genomen. We hebben dat vastgelegd. We hebben dat getest en dat concept wat we nu hebben blijkt heel goed te werken. Dus dat zijn we nu en al onze professionele ondernemingen aan het implementeren. EBITDA-groei van 61%. Dat is best leuk. Dat gaat niet ieder jaar lukken, kan ik helaas verzekeren. Maar van een lage basis gaat dat heel snel. Een strategisch doel was een betere positie krijgen in Japan. We zijn 6 jaar bezig geweest om dit bedrijf te kopen. Fuji Staff. Overigens, Japan gaf natuurlijk ook een aanleiding tot eerder een diepte dan een hoogtepunt. We hebben daar zeg maar 1400 medewerkers. Die zijn gelukkig allemaal gezond. We hadden ook vestigingen in het gebied waar de tsunami het ergst heeft huisgehouden. Van de 17.000 uitzendkrachten is er 1 vermist nog steeds. Dus dat is waarschijnlijk niet goed afgelopen. En van een aantal van onze medewerkers zijn ouders vermist. Dus dat is daar een persoonlijk drama. En als je dan een global bedrijf bent, dan komt het opeens heel dichtbij. Zeker als je daar regelmatig komt. Leverage ratio is onze schuld, gaat Robert-Jan nog op in. Verlaagd tot een buitengewoon veilig niveau. En tot ons grote genoegen kunnen we, als u daarmee instemt tenminste, weer dividend gaan betalen. We hebben nog niet veel bezwaren gekregen tegen ons voorstel. Dus ik zie die stemming in ieder geval met veel vertrouwen tegemoet. Als u kijkt naar onze omzetverdeling aan de linkerkant, dan ziet u een redelijk gebalanceerd plaatje. Ik zal u ook zo onze winstverdeling laten zien en hoe die zich ontwikkeld heeft. De verschillende sectoren, professionals 18% van onze omzet, in-house 14% en dus snel gegroeid, omdat dat het segment was wat het meest gegroeid is van alle segmenten vorig jaar. Maar nogmaals, dat is altijd voor in de cyclus, daarna komen de andere segmenten. En professionals 18%. Kijken we naar de winst en dan vergelijken we 2009 met 2010... Dan ziet u dat, ondanks dat ik best een oranje hart heb, toch met genoegen vaststel dat oranje minder groot geworden is. De afhankelijkheid van Nederland was groot in 2009. Nederland is een heel gedegen, betrouwbare winstgenerator gebleven door de crisis heen. We hebben nu weer een veel gebalanceerder plaatje, waarbij ik ervan overtuigd ben dat dat dit jaar nog gebalanceerder zal zijn. Er zijn veel meer markten en ondernemingen die bijdragen. Alle ondernemingen groeien weer. En alle sectoren dragen bij aan de winst. Dus dat is een buitengewoon goede ontwikkeling. Field steering hebben wij het steeds over, of unit steering. U als belegger loopt 1 groot risico, ja wel meer, maar in ieder geval 1 grote. En dat is dat wij beslissingen nemen. Dat zal ik uitleggen. We hebben een systeem field steering en dat schrijft voor hoe te acteren en hoe te groeien of te krimpen. En dat is heel eenvoudig. We hebben een systeem waarin we voorschrijven dat als je een bepaalde productiviteit bereikt hebt met een unit van 2, doe je er intercedent bij. Als je dan weer een volgende niveau bereikt hebt, doe je er nog een bij en heb je 2 units van 2. En ook andersom. Als we dat systeem feilloos uitvoeren, maken we altijd gebruik, optimaal, van alle kansen in de markt. En zullen we ook krimpen daar waar we willen krimpen. U loopt het risico dat wij beslissen dat we ergens extra investeren. En dan is niet gezegd dat de returns goed zijn. Dus op zich is dat voor allebei gerustgevend. Des te minder ik doe, des te beter voor u. En zo nu dan nemen ze wat risico. Wat we hier willen illustreren overigens is dat systeem, want ik maak er een beetje grapje over, maar een heel serieus en een goed bewezen methodiek is, waarbij we heel goed meebewogen hebben met de crisis die we meegemaakt hebben. We zijn van op het topje 36.000 naar 25.000 eigen medewerkers gegaan in een hele korte tijd. En tot ons genoegen heeft u daar niks vervelends over in de krant gelezen. Dus dat is ook nog op een sociaal verantwoorde manier gegaan. Waarmee we het bedrijf in de veilige zone hebben kunnen houden. Ondanks het feit dat we de hoogste schuld hadden op dat moment ooit. Na de acquisitie van Vedior. Dit systeem zijn we nu nog meer nadruk op aan het leggen. Om dat in het bedrijf te implementeren. Dan geef ik nu graag over aan Robert-Jan van der Kraats. Om u door de financiële gegevens mee te nemen. Dank u wel.
Ja, goedemiddag. Bij Randstad zorgen we voor een opwindende werkomgeving voor onze mensen. Dat doen we onder meer door hele verschillende scenario's mee te maken. Wij hebben in 2009 met elkaar gezien dat het een heel ingewikkelde tijd kan zijn. Dat begon eigenlijk al in 2008. Maar toen eindigde het jaar op min 18. Vervolgens gingen we in 2009 ergens naar rond de min 30. Maar begin vorig jaar hadden we in het begin van het jaar te maken met nog min 5. Vervolgens in februari met min 1. En daarna hadden we weer groei. En dat is aan het einde van het jaar geëindigd op 17% groei in het vierde kwartaal. Dat is voorwaar een opwindende werkomgeving. Dat patroon wat we dan zien, dat staat hier ook bovenaan, dat is een klassiek patroon. Dus als u ons een paar jaar geleden had gevraagd, teken nou even hoe een herstel eruit moet zien, hadden we gezegd, nou zo ongeveer. Het is iets sneller dan we gedacht hadden, maar het is ongeveer volgens de lijnen die je vooraf zou verwachten. In het jaar hebben we gezien dat wij door die oplopende groei hebben gebruik kunnen maken van die vestigingen, van die mensen die er zaten. Die zijn eigenlijk allemaal meer met elkaar gaan produceren. En dan zie je dus dat met relatief weinig extra kosten er een extra omzet kan worden verwerkt. En dat leidt dus tot een mooi rendement. Dat noemen wij dus leverage. Dan hebben we als belangrijke indicator ook even vanuit de financiële hoek gezien. Dan kijken we heel erg naar DSO, het aantal dagen dat het duurt om een factuur betaald te krijgen. Dat is eigenlijk ons werkkapitaal. Als u naar onze balans kijkt, dan ziet u eigenlijk twee posten aan de debetzijde aan. Dat is goodwill en dat is eigenlijk de debiteurenpost. Nou, dit gaat over die debiteurenpost. En als we dat goed managen, dan maken we zo per dag 50 miljoen euro vrij als we dat terugbrengen. Nou, het verbeterde met 3 dagen. Daarmee hadden we dus ongeveer 150 miljoen vrijgemaakt. Daarmee konden we Japan kopen. Dat is een hele mooie manier van het financieren van je acquisities. En nou zie je trends in de markt. Hè. Onze klanten willen graag later betalen. Die denken dat het een bank is. Hè. Dat staat helemaal niet bij ons op de gevel. Maar op een of andere manier vergissen ze zich allemaal. En komen ze hier om geld vragen. Het is voor ons erg lastig om dat dan ook te spiegelen met onze inkoop. Met onze uitzendkrachten en interim professionals. Want u kunt zich voorstellen als we naar die toe gaan en zeggen. Nou, we betalen jullie ook even een paar dagen later. Dat valt niet goed. En wij hebben erg veel belang met een hele goede relatie met die mensen, want dat zijn onze assets. Dus wij zitten daar wat klem tussen. Dus we zitten hier bovenop en dan is het heel goed om dan te zien dat we in staat zijn geweest dat 3 dagen terug te brengen. En dat zit hem vooral in de dingen die we zelf kunnen doen. Beter factureren zonder fouten. Hè? Als je er eentje met een fout uitstuurt, dan is dat de reden om niet te betalen. Nou, dan gaat het uiteindelijk onderaan de pagina niet alleen om boekhouden, maar vooral om cash. En als je dan ziet dat wij het afgelopen jaar hebben we afgerond met 309 miljoen free cashflow. En dat stelt ons in staat om daarmee de nodige investeringen te doen. Ongeveer 100 miljoen euro hadden we nodig om de groei van 1,8 miljard te financieren. En dan even de balance sheet. Ben noemde het ook al even. Daar zit nu een leverage in van 1,5. Daar kom ik zo nog even op terug. Dit is de slide die het even laat zien hoe het nou met dat herstel zat. En die zwarte lijn hierbovenaan, dat is de groei van onze uitzendbusiness in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk vooral gericht op het industriële segment. En hier zie je dan dat typische patroon. In de Verenigde Staten ging het eerst groeien. Daarna die wat paarse lijn. Dat is Duitsland. Ook voor een heel groot deel industrie. En dat komt daarna door. En de blauwe lijn die hieronder loopt, dat is het wat hogere segment in de Verenigde Staten. Dat zijn onze mensen die met bachelor, met HBO of academische opleiding geplaatst worden. En dat zit, het tarief zit daar zeg maar ruim boven de 30, 40 euro. Terwijl we in die zwarte lijn rond de dollar. En bij die zwarte lijn zitten we rond de $15. Dus dit is eigenlijk het klassieke patroon. Het enige is, en dat staat aan de rechterkant, het gaat sneller dan we dachten. Het gat tussen de Verenigde Staten en Duitsland is iets kleiner dan wij normaal zien. Nederland komt helemaal achteraan. Dat komt omdat wij hier in dit land niet zoveel industrie meer hebben. En dat betekent dat het industriële segment wel kan groeien, maar het is een relatief klein deel van het totaal. En daarom schiet het nog niet zo hard op. Aan de onderkant zie je dan de segmenten. De bovenste lijn bij ons is het in-house segment. Dat is niet alleen een reflectie van het feit dat de industriële markt heel erg aantrekt. Dat zit er ook in. Maar ook de appreciatie van onze klanten om op die manier bediend te worden. Dat zien we hierin terug. Nou, dit is dan de resultaatrekening die u allemaal in detail bestudeerd heeft, denk ik. Ik ga daar niet al te veel op in, maar we zien hier dat de bruto winst die wij dus na het betalen van de salarissen van de uitzendkrachten overhouden, is procentueel wat minder. Dat is ook eigenlijk een reflectie van meer industriële groei, waar we dan met iets minder bruto winst, maar wel met lagere kosten zaken doen. Dus dat kan voor ons zomaar heel goed zijn. De operating expenses, dat zijn de kosten van het systeem van Randstad, de vestigingen, de back-offices, ietsje hoger. In het begin van het jaar nog dalend en daarna stijgend. En dan hebben we daar dan overgehouden die 510 miljoen euro. Dat is, wij noemen dat underlying. De regulators met IFRS die proberen de zaken niet altijd helemaal duidelijk te maken. Dus wij kijken dan welke taal moeten we dan met elkaar spreken. En hebben bedacht dat underlying, oftewel met uitzondering van de one-offs, de eenmalige posten, die hebben we eruit gehaald. En hebben de EBITDA, dus de winst voordat we de amortisatie van de goodwill berekenen, de financieringskosten en de tax. Nou, die staan dan hieronder, de one-offs, die staan even apart. En dan zien we hier de amortisatie. Dat is een vrij willekeurige manier van het afschrijven van de goodwill. Maar goed, dan lichten we netjes toe hoe we dat dan doen. En die is iets toegenomen. Dat komt omdat onze integratie en onze rebranding sneller liep dan wij eerder gedacht hadden. Dus we hebben de waarde van een aantal merken extra snel af kunnen schrijven. Daar zijn we dus blij mee. De financieringskosten, u ziet het, laag. Wij hebben gekozen voor variabele rente. Omdat in typische tijden van economische teruggang is de rente meestal laag, is er minder vraag naar geld. In goede economische tijden is de vraag naar geld meestal wat hoger, dan is ook de rente wat hoger. En eigenlijk bewegen onze resultaten zich in zekere zin ook zo. Dus het is een geweldige, natuurlijke manier van het hedgen van twee bewegingen. Dat bespaart ons geld, maar natuurlijk ook de schuld was een stuk lager gemiddeld dan het jaar daarvoor. Nou, dan betalen we nog belasting. U ziet hier, dat is een vrij minimaal bedrag. En dat houdt verband met het herwaarderen van een post in de balans door de verbeterde uitzichten. Dat neemt de waarde van bepaalde verliezen, fiscale verliezen, toe. En die hebben we in de balans dus opgewaardeerd. En vandaar dat we hier een vrij minieme last zien vanuit de fiscus, vanuit de fiscale druk moet ik zeggen. Dus veel minder dan je eerder zou denken. Dit is het overzicht van waar komt het dan allemaal vandaan. Welke landen? Nou, Nederland staat hier bovenaan, maar u ziet, Frankrijk is ons grootste land. De omzet uit Frankrijk is groter dan Nederland. Vorig jaar was dat nog eventjes een kleiner verschil zoals u hier ziet. Waarom komt dat? Dat komt omdat er nou eenmaal meer industrie in Frankrijk zit. Dus dat groeit sneller. Dus in Duitsland ook een hele forse markt. België, de Verenigde Staten, hier in Noord-Amerika. Het grootste deel daarvan is de Verenigde Staten. Aan de rechterkant dan de winstmarges die erop gemaakt worden. Die kan je niet zomaar vergelijken. Want de toegevoegde waarde per land verschilt nogal. Dan is dit de balance sheet, ik zei het al, de intangible assets, dat is de goodwill. En vervolgens heb je hier vooral de debiteuren staan, 3,1 miljard en dan hier hoe dat gefinancierd is. En dan ziet u hier onderaan dan weer die debiteurentermijn en de netto schuld. De netto schuld, 900 miljoen, die wordt gefinancierd vanuit een totale faciliteit en die loopt nog 2 jaar. Nou, je ziet de balans bij Randstad is wat dat gaat eigenlijk niet al te ingewikkeld. Het betekent ook dat als je naar de schuld kijkt, dan zou je eigenlijk moeten kijken niet naar de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in ons bedrijf, maar veel meer naar de verhouding tussen wat verdienen we aan cashflow nou en de schuld. Hoe vaak uit de cashflow kun je nou die schuld aflossen? Dan hebben we ook hier het cashflow statement. En dan ziet u hier bovenaan datgene wat uit de operatie komt. En daar is dan uitgebruikt ongeveer 100 miljoen voor groei. Nou, dan hebben we nog een aantal investeringen gedaan. Dat is wat meer dan het jaar daarvoor, maar nog steeds minder dan de afschrijvingen. Dus daar houden we wat aan over. En dan wordt dat vervolgens, die 309 miljoen hier, die is gebruikt onder andere om acquisities te doen. Dat is dan voornamelijk onze acquisitie in Japan, Fujistaaf. Wij betalen wat rente. Dat is wat minder dan u in de P&L zag staan. Dat komt omdat er bepaalde kosten al vooruit betaald waren. Die worden over de jaren heen afgeschreven. En dit is het preferente dividend. Dat is cumulatief, dus dat is ieder jaar wel betaald om te voorkomen dat het niet achteraf oploopt. En dan ziet u hier een vrij grote post en daar zit ook de consolidatie van Japan in. Nou, dit nog even over de schuld. De schuld, ik zei het al even, die moet je niet vergelijken met in zozeer in de balance sheet als wel in verhouding tot de cashflow van de firma. Wij blijven altijd een beetje aan de veilige kant. We hebben met de bank afgesproken dat we 3,5 keer onze EBITDA mogen lenen. En u ziet hier, dat is beperkt tot 1,5 keer aan het einde van het jaar. We hebben maar even de handschoen opgepakt voor wat betreft de sustainability reporting. We zijn erg trots op datgene wat we er even in het jaarverslag over hebben kunnen schrijven. Omdat het mooie ervan is dat het eigenlijk in onze core business zit. Het feit dat wij in de maatschappij ervoor zorgen dat mensen over het algemeen, vaak mensen die geen baan hebben, met een tijdelijke baan helpen aan de beste voorbereiding voor een permanente baan. Dat is een kernpunt. 95% van onze kosten is namelijk mensen. Dus als we, wij staan ook stil bij de uitlaatgassen, daar doen we ons best voor. Maar dat is een relatief klein deel van ons bedrijf. Dus hier zie je nog even op een rij gezet van waar gaat het nou allemaal bij ons. En een hele sterke focus op de kandidaten, employee en de client engagement binnen de firma. Onze ambitie die wij nadrukkelijk hebben neergezet is bij te dragen aan het vormen van de wereld van werk. Maar dat klinkt op het Engels veel mooier, shaping the world of work. En dat hebben we hier nog eens even op rij gezet. En daar zie je ook het thema structural skills shortages. Dus er zijn kandidaten, maar die passen niet altijd op het profiel van de job waarvoor ze nodig zijn. Dus daar moet wat aan gebeuren. We hebben natuurlijk te maken met de demografieën in de verschillende landen, maar over de hele linie zien we daar vooruit, en daar hebben we studies naar gedaan, een behoorlijke uitdaging ontstaan dat er een hele forse gap komt in de zin van hetgene wat Europa straks nodig heeft in de zin van arbeidskrachten. Nou, en dan houden we ons ook nog bezig met het bijdragen aan deregulering. Want uiteindelijk is het duidelijk dat bedrijven heel dolgraag mensen willen hebben, maar ze moeten wel op een of andere manier mee kunnen bewegen. En dat hebben we de afgelopen jaren maar wat goed gezien. Het is ook mooi om te zien dat de afgelopen jaren onze klanten, even met uitzondering misschien van de bank en de verzekeraars, geweldig meegebewogen hebben met de economische trends. Op een geweldige manier. Dus eigenlijk zou ik zeggen, afblijven, niks meer aan doen, is geweldig voor elkaar. Nou, dan gaan we nog eventjes verder daarop in. Wij meten ook de thematiek die we vanuit Sustainability belangrijk vinden. Hoeveel van onze medewerkers raken we nou met die onderwerpen? En dat zien wij ook fors toenemen. We volgen ook het Global Reporting Initiative om te zorgen dat, en dat dan binnen de context van onze business natuurlijk, om te zorgen dat we dat goed bijhouden. Dan hebben we nog een aantal initiatieven. We zijn als board daar onlangs ook geweest. In India hebben we een vrij grootschalig initiatief om kansloze kinderen ook te helpen aan een opleiding. Nou, u begrijpt het al, dat sorteert voor straks op een baan in de markt en daar hopen wij dan ook weer aan bij te kunnen dragen. Op deze manier wordt er vrij grootschalig worden kinderen een kans gegeven die dat anders niet zouden hebben. Nou, er staan nog veel meer dingen, die kunt u keurig in ons jaarverslag toegelicht vinden. Even onderaan 5% slechts, dus dat naast de 95% personeelskosten, 5% van onze kosten betreffen de huur van vestigingen, marketingkosten en IT-kosten. Nou, dan pak ik nu vast even het punt dividend als toelichting. Dat punt komt straks op de agenda. Maar wij hebben een ongewijzigde policy. Die hebben we al enige jaren geleden gedefinieerd. Daar hebben we toen ook van gezegd, de balance sheet moet dat wel toelaten. Nou, daar is het afgelopen jaar erg spannend geweest, een jaar daarvoor. Sorry, 2009 en 2008. In 2010 is daar duidelijk een herstel zichtbaar. Dus dat betekent dat de policy ook weer duidelijk toegepast kan worden. En dat betekent dat wij een flexibel percentage hebben. Dat hebben we al jaren gedefinieerd. Tussen de 30 en de 60% namelijk. En wij zullen nooit meer dan 60% uitbetalen en nooit minder dan 30%, waarbij wij streven naar €1,25 als onderkant. En het gaat even duren, maar over time zou dat dan moeten groeien. En dat resulteert dit jaar in een uitbetaling van €1,18 per aandeel. En dat staat hier nog eens even opgesomd. Ook het dividend op de preferente aandelen wordt uitbetaald, wederom de 7 miljoen. Dus ik wou het hierbij laten en dan ga ik deze afstandsbediening even bij jou laten.
Oké, dank je Robert-Jan. Dank je ook Ben. Graag wijd ik hier enkele woorden aan het remuneratiebeleid van Randstad en de toepassing daarvan in 2010. Het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is goedgekeurd door aandeelhouders tijdens de algemene vergadering in 2007. Uitgebreide informatie over het remuneratiebeleid en de toepassing ervan is terug te vinden in het remuneratiereport op de corporate website en een samenvatting daarvan is opgenomen in het jaarverslag op pagina's 68 tot en met 71. Sinds 2007 is het remuneratiebeleid niet gewijzigd. De laatste verhoging van het basissalaris van de Raad van Bestuur vond plaats per 1 januari 2008. De Raad van Commissarissen en in het bijzonder de Remuneratiecommissie heeft het afgelopen jaar de ontwikkelingen op remuneratiegebied uitvoerig gevolgd en besproken. Thomas Watson hebben wij verzocht om een vergelijking te maken van de huidige beloning van de Raad van Bestuur met de huidige arbeidsmarktreferentiegroep. We hebben besloten om dit jaar wederom geen wijziging van Randstads remuneratiebeleid voor te leggen aan aandeelhouders. Waar relevant hebben wij in 2010 reeds de individuele afspraken met de leden van de Raad van Bestuur aangepast. Zoals met betrekking tot het opnemen van die zogenaamde clawback en de bevoegdheid voor de Raad van Commissarissen om de variabele beloning onder uitzonderlijke omstandigheden bij te stellen. In 2011 zullen wij die ontwikkelingen blijven volgen. Wel hebben wij besloten om in lijn met het huidige remuneratiebeleid het basissalaris van de leden van de Raad van Bestuur effectief per 1 september 2010 met 10% te verhogen. Zoals ook gemeld in het jaarverslag hebben wij dit besluit genomen nadat wij een benchmark hebben laten uitvoeren door Thomas Watson. Een belangrijke overweging hierbij was dat het basissalaris van de leden van de Raad van Bestuur niet meer was verhoogd sinds 1 januari 2008. Ondanks dat Randstad na de overname van Vedior enorm veranderd is, zowel qua grote als internationale dekking van het concern. Hierbij spelen die economische omstandigheden in besluit en het besluit om zowel over 2008 als over 2009 geen dividend te betalen tevens een belangrijke rol. De nu sterk verbeterde bedrijfsontwikkelingen, zoals zojuist toegelicht door Ben en Robert-Jan van der Kraats, en het besluit om weer dividend te betalen, maakten een aanpassing van het basissalaris in lijn met het huidige remuneratiebeleid en passend voor een bedrijf met de grootte van het profiel als Randstad nu mogelijk. Hierbij hebben wij overigens ook gekeken naar de salarisontwikkelingen van het senior management binnen Randstad. Na deze uitvoerige inleiding stel ik nu agendapunt 2a aan de orde. Het verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010. Dit betreft die pagina's 12 tot en met 61 van het jaarverslag. Deze vergadering wordt op de band opgenomen en ik verzoek u nu om, voordat u een vraag stelt, duidelijk uw naam te noemen en gebruik te maken van de microfoons waarmee die gastvrouw, die drie dames daar in het achtergrond, rondlopen. Zijn er vragen? Wie mag ik het woord geven? Oké, meneer Stevens was de eerste. Meneer Stevens, voordat u het woord neemt, even snel heb ik hier die telling gekregen voor de stemming. Doe ik even nog snel. Ik deel u mee dat volgens de presentielijst al dan niet per volmacht 131 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ze houden 147.016.161 aandelen, waarvan 25.200.000 preferente aandelen B. Aangezien ieder gewoon aandeel recht geeft op één stem, kunnen op de gewone aandelen 121.816.161 stemmen worden uitgebracht. Aangezien iedere preferente aandeel recht geeft op een zevende stem, kunnen op de preferente aandelen 3.600.000 stemmen worden uitgebracht. In totaal kunnen 125.416.161 stemmen worden uitgebracht. Dat is 71,88% van het totale stemrecht. Oké, dat was even die telling en nu meneer Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Stevens namens Stichting Rechtsbescherming Beleggers. Ja, u heeft het in uw betoog al aangehaald. In Nederland bleef achter. En dat was in meer landen zo. Dat vanwege de industrie en de minder een vraag van de overheid. We vragen ons af waarom dat u zo laat bent ingeschakeld op de industrie. Het MKB zegt u van, u was te laat. Wij hebben begrepen dat u het MKB een beetje heeft laten zitten omdat er te weinig te verdienen was. Ook Engeland, dat deed ook niet zo erg goed mee het afgelopen jaar. Dat was ook in verband met overheidsopdrachten. Jord was 30-40% afhankelijk van de overheid. En, ja, we vragen ons ook af waarom dat u hier niet sneller geschakeld heeft. We hebben al een paar keer gepleit om de merknaam Werknet af te schaffen. Nou, dat tot onze vreugde is dat gebeurd het afgelopen jaar. Dat is het stempelteam in huis geworden. Vorig jaar zijn we nog zo vol trots van, ja, we hebben er stempelteam Werknet in huis of zoiets van gemaakt. Maar ons verzoek is toch uiteindelijk ingewilligd. Dan, door de bruto marge in Frankrijk stond ook onder druk. In hoeverre is deze inmiddels hersteld? U heeft er wel iets van gezegd, maar we hadden toch graag dat u daar wat dieper op inging. En dan ASR en Stichting Raadstand Optiefonds, die hebben het belang uitgebreid van -5 naar +5. Terwijl het belang van Lions Bernstein is gedaald van +5 naar -5. Is door ASR en SRO een deel van het belang van AB overgenomen. Dat waren in eerste instantie onze vragen, meneer de voorzitter. Dank u wel.
Kunnen we nu beantwoorden of gaan we nog een paar verzamelen?
Nee, beantwoorden.
Oké, okay, prima.
De laatste vraag is volgens, ik begrijp dat u vaststelt dat er wijzigingen zijn in aandeelhouders. Dus de vraag weet ik daar niet achter. Ik denk dat dat zo is. Ja.
We willen toch eventjes zeker weten. Namelijk is er door ASR en SRO, dus ASR de AMF stichting, of hoe heet het, staat Rotterdam. De stichting Randstad Optiefonds is daar het belang, of een deel van het belang van AB van Alliance Bernstein overgenomen.
Ik beantwoord die laatste vraag even gauw. Niet in alle gevallen, maar er zijn een aantal gevallen dat het 5% belang weer moet worden hersteld. Het is namelijk zo dat door de uitgifte van aandelen in verband met performance shares, hè, dus met aandelen die verdiend worden door medewerkers, is er sprake van verwatering. En dan kan het zijn dat daardoor het belang van een partij net onder de 5% komt. En u weet dat dat een relevante grens is. Dus dan zie je binnen een bepaalde termijn dat dan weer reparatie komt en dat men er net weer bovenuit komt. Dat is de onderliggende reden.
Over de markten? We waren wat vragen te beantwoorden. Het MKB laten zitten omdat we daar niks zouden kunnen verdienen is een misvatting. We hebben te weinig actieve verkoop gepleegd in het MKB-segment in Nederland. Waarbij overigens even, er werd veel geschreven over Nederland. We lagen daar iets achter op de markt. U heeft de winstverdeling gezien over 2009. Nederland was zeker de veiligste baken die we hadden. Dus Nederland is primaire doelstelling geweest, winstgevendheid handhaven. Dat je dan met een heel groot marktaandeel een paar procent achter de markt loopt, wil niet zeggen dat je heel die segmenten niet bedient. We zijn in alle segmenten nog steeds het grootst. Dus ik denk niet dat dat de reden tot ongerustheid is, maar wij zijn niet snel tevreden. Dus dat moet iets beter. Dus we moeten wat meer MKB. Industrie moesten we wat sneller op inspelen, maar dat zijn nuances. Overheid is wel lastig. Overheid speelt in twee markten. Die zijn alleen groot eigenlijk in Engeland en in Nederland. Dus die kan ik in één keer doen. Met name voor Yacht is de overheid 30% van de verkoop. Daar zag je dat we, omdat we ook mensen in dienst hebben, krijg je leegloop. Dan moet je afbouwen. Dan ging er nog meer krimp. Ging je afbouwen. Dus het is heel moeilijk te voorspellen aan het begin van de crisis hoe diep de crisis gaat. Dat gebeurde hier. In Engeland zijn ook de bestedingen door de overheid teruggedraaid. Met name in de voor ons meest winstgevende activiteiten. Namelijk education en gezondheidszorg. Ja, wij kunnen die overheid maar zeer beperkt beïnvloeden. Dat moet ik tot mijn grote ongenoegen toegeven. Werknet is weg als merk, dat klopt. Bruto marge herstel in Frankrijk. Bruto marge is een gevaarlijk begrip. Mocht iemand daar enige conclusie aan verbinden over winstgevendheid. Bruto marge moet gerelateerd worden aan het segment waar we het over hebben. Bijvoorbeeld, Als wij al onze verkoop in house zouden hebben, dan zouden we waarschijnlijk 15 of 16% bruto marge hebben. Maar dan zouden we ook 7% winst hebben. Want de kosten voor dat segment zijn veel lager. Wat in Frankrijk wel speelt over de bruto marge, en misschien bedoelt u dat, is dat subsidies op lage lonen voor mensen die langere tijd werkloos zijn geweest, zijn gekort. We hebben dat al een maand of zes geleden geroepen dat dat zou gebeuren. We hebben ook gezegd dat dat ongeveer, denken wij, 0,5% marge zal kosten over het hele jaar in Frankrijk. Waarbij het aan het begin van het jaar natuurlijk meer kost, want je gaat je prijzen verhogen met klanten op het moment dat contracten aflopen. Dus door het jaar heen wordt dat effect minder. Dus dat zal door het jaar heen minder worden als u dat bedoelt. Dank u wel.
Oké, meneer, wat is de volgende?
Ja, dank u wel. Meneer voorzitter, we beginnen maar eens met de strategie vandaag.
Even uw naam nog een keer.
Sorry, Zwarte de VEB. Ik vertegenwoordig vandaag bijna 100 aandeelhouders die zich actief hebben opgegeven. En bijna 114.000 aandelen. In het jaarverslag geeft u aan dat u in alle landen waar u wilt zitten zo langzamerhand wel zit. En dat betekent dat als u nog wil groeien, en ik heb begrepen, marktaandeel is een leidende factor in het denken van u en winst, om een goede winst te kunnen krijgen. Dan betekent dat dus dat we geen grote overnames buiten de bestaande stukken gaan doen. Maar het betekent wel dat als u wilt groeien, u in een aantal landen ook een hele duidelijke groeistrategie zult moeten volgen. En ik heb er maar, we kunnen niet over alle landen praten, maar ik heb er maar drie uitgepakt waar ik toch eens wat nader wat over wil vragen. In Japan. In de eerste plaats denk ik dat ook straks de resultaten van Fuji in Japan de gelukwensen die we nu uitspreken ook zullen bewerkstelligen dat het de correcte gelukwensen zijn, omdat we er spijt van krijgen, ik hoop het niet. Maar in Japan nemen we nog steeds de zesde plaats in. Dat is betrekkelijk gering. Terwijl u zegt dat Japan de markt is, de uitzendmarkt, de tweede uitzendmarkt in de wereld is. Dus daar is nog een hele hoop te doen. Wat zijn uw plannen met betrekking tot Japan om een betere positie te verkrijgen dan de zesde? En in welk tijdspad hangt eraan? En in het jaarverslag geeft u niet aan wat u in Japan ongeveer aan EBITDA-marge maakt, maar ik ben er wel erg in geïnteresseerd. De tweede markt waar ik zit te kijken is Amerika. U zegt, we hebben een geweldige groei gehad in het MSP-sector, dat is Management Services Provider. Daar heeft u veel groei gehad. In de Raad van Commissarissenverslag lees ik dat u in bepaalde tijd veel aandacht hebt besteed aan deze markt in Amerika. Maar er wordt niet toegelicht waarom en waar dat toe geleid heeft. Dat zouden we ook graag weten. En een EBITDA-marge van 3,4% lijkt mij onder de huidige omstandigheden van het afgelopen jaar redelijk. Maar zit daar nog ruimte in naar boven toe? En het derde land waar ik wil naar kijken is, net zoals meneer Stevens, naar Engeland. Maar ik heb op wat anders gefocust. U heeft daar al 2 jaar achter elkaar een bedroevend laag EBITDA-marge van onder de 1%. Dat lijkt wel of dat structureel in die markt zit. Want als je bij Adecco kijkt, die zit in hetzelfde lage percentage. Dus zit dat structureel in die markt? Nou, wat zijn uw plannen dan met deze markt? Gaan we het op den duur, kunt u dat percentage toch omhoog brengen? Want alleen maar mensen verschuiven, daar doen we het niet voor. Er zal hier toch winst gemaakt moeten worden. En met 0,8% denk ik niet dat het makkelijk zijn om uiteindelijk onder de streep een behoorlijke winst in Engeland te krijgen. Mag ik het in de eerste ronde zomaar laten, meneer de voorzitter?
Ja, nou, u bent zo mogelijk nog ongeduldiger dan wij. Dat is wel leuk om te zien, Japan. Want we stonden bijna niet in Japan met 30 miljoen omzet en nu hebben we er 500 miljoen. In een jaar tijd, dat vind ik best veel toename. Onze eerste stap zal daar zijn om even te consolideren. Nou, los van even nu alle ellende met de aardbeving, die natuurlijk op alles en iedereen een effect heeft, maar los daarvan, is de strategie eenvoudig. Het bedrijf wordt gerebrand tot Randstad, met veel genoeg overigens, zijn ze trots op. We zijn nogal een groot internationaal bedrijf geworden. Dat betekent dat we bepaalde systematieken en systemen hebben om rapportage te organiseren. Dus dat zijn de eerste dingen die we doen. Ondertussen zitten er al 2-3 mensen van ons, waarvan 2 gespecialiseerd zijn in 1 in in-house services. Omdat we denken dat dat daar extra groei kan genereren. En de andere in grote klanten, want we doen nogal veel met global clients en daar is in Japan nog heel veel te halen. Dus dat betekent kort en goed dat u daar voorlopig niet op overnames hoeft te rekenen. Dat we inzetten op het bedrijf zo goed houden als het al is, want het is een goed bedrijf. Verbeteren waar we dat kunnen. En dan gaan we daarna maar weer eens kijken. USA, ja, MSP. Wat er gebeurt is dat ongeveer 30 miljard van de 80 miljard dollar markt door een systeem gaat. Een MSP-achtige constructie. Dat is veel. Dat leidt ertoe dat de verdeling van orders, van vacatures, daar zeg maar min of meer geautomatiseerd verloopt. Wat je daarmee doet is, op zich is dat model zelf niet zozeer een winst. Generator. Omdat het, er zijn twee soorten, neutraal en één die gekoppeld is aan een aantal leveranciers. Je krijgt een klein percentage van de omzet als je dat doet, dat managen van die orderstroom. En dat is op zich geen winstgevend project. Dus wat wij gedaan hebben is, we hebben een wereldwijde strategie geformuleerd, wereldwijd. Over hoe we daarmee omgaan. We hebben daar expertise over opgebouwd. We hebben de mensen binnen die dat snappen. En we zijn dat nu aan het vermarkten. Dat is niet specifiek USA, maar dat is wel een grote markt voor wat dat betreft. Marge daar is nog niet hoog genoeg. We hebben daar veel vooruitgang geboekt. Ons uitzendbedrijf 3,5% EBITDA. Dat is echt zelfs historisch hoog. En dat zal wat mij betreft, verwacht ik niet dat dat slechter zal worden, maar eerder beter. En het tweede is dat de professionele business later is gaan groeien. Dus nu, zeg maar even, de capaciteit aan het opvullen is. Dus ook daar ben ik behoorlijk optimistisch over wat daar nog kan. Engeland is natuurlijk een economie die nogal last heeft. De overheid heeft grote tekorten. Ze hebben ook nogal wat banken moeten ondersteunen en wat andere dingen. En zoals ik net al zei, de overheidsgerelateerde omzet in Engeland was veruit de meest winstgevende omzet die wij hadden. Het tweede stuk wat erg belangrijk was, was de Financial World, de City van Londen. En de derde is bouw. Dat zijn alle drie segmenten die de laatste tijd nou niet echt heel makkelijk gehad hebben. Als u historisch kijkt, dan in de Veduwe-tijd genereerde Engeland zo'n 7% EBITDA. En ik zie geen enkele reden waarom het in de toekomst niet beter zou kunnen gaan dan in het verleden. Er zit een groot stuk ook in-house en staffing bij, wat natuurlijk gemiddeld een lagere EBITDA genereert. Maar toch, in de mix, denk ik dat daar nog een mooie vooruitgang te boeken is. Oh ja, die winst in Japan. Ja, ruim 3,5% was die vorig jaar. Ja. Okay. Dat was moeilijk, makkelijk vast te stellen, want ze waren beursgenoteerd, dus ze hebben het keurig gepubliceerd. Dus ik vertel u weinig geheimen. Nee, voor mij gaat ook slecht, want met cijfertjes lukt het aardig. Ja.
Hier was een arm nog geweest, iemand, ja daar.
Ja, dank u wel. Meneer de voorzitter, ik ben Van der Helm van de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. En ik heb het jaarverslag uitgebreid bestudeerd. Ik moet u zeggen, het valt mij niet mee op het gebied van duurzaamheid. Er wordt genoemd, ik ben hier al een aantal jaren geweest. Ik kom op bladzijde 48, meen ik, voor het eerste begrip duurzaamheid tegen. En wat staat er dan? Sustainability has been one of the core values of Randstad. Het is ook net genoemd door Robert-Jan van der Kraat. Uitstekend, denk ik dan. Alleen in het hele jaarverslag kom ik niet zoveel duurzaamheid tegen. Het woord van de CEO, geen duurzaamheid. Strategie, risico, geen duurzaamheid. Commissarissen, wordt één keer genoemd ergens. In de presentatie, na 30 minuten komt het aanbod. Dan vraag ik me af, in hoeverre is niet iets mechanisch? Laten we een verhaaltje vertellen, in plaats van dat we echt komen tot de concretisering van het begrip. Mag ik, maar het werd mij wel duidelijk toen ik het de foto zag op bladzijde 48, als u hem even opzoekt. Daar staat een vriendelijke blanke mevrouw tussen een aantal lachende Afrikanen. En die mevrouw die luisterde naar de naam Mignon Schaap. En toen wist ik het. Want mignon betekent niets meer of minder dan schattig, schatje. Wat is het leuk allemaal. Want we doen toch al zoveel goede dingen bij Randstad op het gebied van duurzaamheid. Ons bedrijf is toch duurzaam. En in het management zit het toch overal eigenlijk. En kijk eens wat leuke plaatjes en praatjes we laten zien. En schaap is haar achternaam. De CEO heeft over honden en katten gezonde roofdieren. Maar als het over duurzaamheid gaat...
Ik denk
gaat
niet dat het opportun is dat u een vrijwilliger die een groot gedeelte van haar inkomen en haar tijd vrijwillig ter beschikking stelde om een half jaar in Afrika te gaan werken, hier belachelijk te maken. Ik denk niet dat dat bijdraagt aan duurzaamheid.
Het gaat bij allerminst.
Ik vind het echt ongepast.
Ja, ik vind het uitermate ongepast dat u me in de reden valt. Want het is nu aan mij om een vraag te stellen. En daar maak ik graag gebruik van. Als u mij en mijn organisatie kende, zou u weten dat het allerlaatste wat ik wil, een mevrouw belachelijk maken die goede dingen doet. Integendeel, roept uw bedrijf op om hetzelfde te doen.
Waarom doet u
dan? Ik heb het over haar naam, maar dat is misschien iets wat u ontgaat, als een allegorie, als een symboliek voor waar ik denk dat Randstad mee bezig is. Dus ik hoop dat u me dit kunt begrijpen. Ik wil met afloop graag met u verder van gedachten wisselen. Deze mevrouw waardeer ik. Wij gaan het over het begrip duurzaamheid zoals het hier wordt geïnterpreteerd. Laten we tot concretisering komen van mijn vragen. En laat ik allereerst ook even nog zeggen dat het mij opvalt dat duurzaamheid wordt behandeld door de CFO. Die de enige twee slides in zijn hele presentatie die volstaat en terecht en gelukkig met tabellen, grafieken, cijfers. Twee slides laat zien waar geen enkele grafiek, cijfer of wat er ook in staat. En dat is waar het nu om draait. Duurzaamheid heeft ook, die willen ook vlees hebben. Die willen ook harde cijfers zien. De honderden analisten in Europa die duurzaamheidsinformatie analyseren, bewerken, die kunnen niet zo heel veel wat ik hier vind. En ik ben er een beetje streng over, meneer de voorzitter, omdat ik dit nu al jarenlang roep. Laat mij u dan een paar vragen stellen. Allereerst, er wordt gesproken over GRI. We volgen een beetje van GRI, inderdaad. Een beetje van dit en een beetje van dat. Mijn vraag is, wanneer gaat Randstad echt rapporteren conform GRI-rapportage en richtlijnen? En wanneer laat ze dat ook verifiëren door een onafhankelijke accountant? Op dit ogenblik is dat niet het geval met de duurzaamheidsinformatie. Alweer, een beetje van dit, een beetje van dat. Concreet. Punt 2. Wanneer gaat Randstad dit duurzaamheid echt in het core van zijn strategie inbouwen? De heer Van der Kraats liet een aantal goede initiatieven zien. Het waren teksten, maar er waren een paar hele goede opmerkingen bij. Bijvoorbeeld over hoe je mensen die een beetje buiten de arbeidsmarkt zijn, kan betrekken bij Randstad. Dat is een hele mooie kans. Dat is een kans bijvoorbeeld voor mensen die een handicap hebben. Dat is een kans bijvoorbeeld voor mensen die wat ouder worden. En er zijn genoeg andere groepen. Dat ligt een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Want het is een onderwerp waar Randstad geld mee kan verdienen. Het is core business. En ze doen iets voor de maatschappij. Alleen wat ik hier nu zie in het jaarverslag. Mooi voorbeeld. Allerlei initiatieven, vrijwilligers, foundations, dingen. Allemaal goed bedoeld. Maar waar is de strategische visie van Randstad op dit fenomeen? Dus het aan het werk helpen van mensen die wat moeilijk aan het werken helpen zijn. En wanneer wordt het geconcretiseerd in doelstellingen en meetbare indicatoren? De derde vraag gaat over health and safety. Alweer wordt het genoemd, alweer een prachtig iets. Het wordt weer niet vertaald in indicatoren. Wat is een echte indicator voor Randstad op het gebied van ongelukken? En wat zijn de doelstellingen en in hoeverre wil men die verminderen? Wat doet men daaraan? Dan zie ik remuneratie staan. Dames en heren, een onderwerp waar ik al jaren over praat. Het interessante is nou dat vorig jaar een onderzoek van de VWDO met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken het licht liet zien dat gemaakt is op verzoek van een van uw commissarissen. Een van uw commissarissen, laat u zien hoe dat dan moet, want het is interessant. Dat onderzoek is daar en inmiddels hebben niet de minste bedrijven onder DSM dat opgevolgd. Bij Randstad zie ik geen beweging. En waarom is het nou belangrijk? Omdat what gets measured gets done. Je moet gewoon zorgen dat je aantoont aan je aandeelhouders, aan je stakeholders. Want dit is belangrijk voor ons. Hier gaan we voor. We kunnen het ook meten. We gaan de organisatie daarbij inzetten. En we gaan erover rapporteren. Dus mijn vraag is, wanneer worden duurzaamheidsindicatoren opgenomen in de variabele beloning? En mijn laatste vraag haakt aan bij wat onze fearless leader bij de oprichting van Randstad heeft gezegd. Namelijk, we zijn een duurzaam bedrijf. We kijken naar alle stakeholders. En dat is een mooi, mooi begrip. Want door middel van dialoog met je stakeholders kan je inderdaad het begrip van duurzaamheid vergroten. Dus mijn vraag is, wat heeft Randstad gedaan op het gebied van een multi-stakeholder dialoog? Of wat zijn haar plannen op dat terrein? En met al deze vragen, meneer de voorzitter, hoop ik niet dat ik mevrouw Schaap beledigd heb. Maar ik hoop wel dat volgend jaar geen schaap, in ieder geval een schaap praten, maar over een tijger en over een voornaam. Als die moet aanreiken, zou ik zeggen, pak faith, vertrouwen. Dank u wel.
Meneer Van Helm, ik heb geprobeerd in mijn toelichting om sustainability, om dat neer te zetten als een onderdeel van Randstad en het vooral niet als iets heel aparts te zien. En dat betekent dat de targets die Randstad hanteert, groei bijvoorbeeld, dat één geheel vormt met wat wij vanuit sustainability belangrijk vinden. Ik heb geprobeerd aan te geven dat het plaatsen van mensen, dat het helpen van mensen aan werk, en daar zijn studies naar, daar is van bewezen dat iemand die in een tijdelijke baan komt een veel grotere kans heeft daarna om een vaste baan te vinden dan iemand die vanuit de werkloosheid zoekt naar een vaste baan. Dat zijn dingen die niet losstaan van de normale bedrijfsvoering. Dus in de plaats van sustainability te zien als iets wat helemaal separaat staat, hebben we geprobeerd aan te geven in die presentatie dat het onderdeel uitmaakt van onze normale bedrijfsvoering. En dat betekent dat rapportage op een aantal indicatoren
die betrekking hebben op die 5% kosten waar wij ook even bij stilgestaan hebben, dat eigenlijk voorbij gaat aan datgene wat echt relevant is. Nou, ik heb in mijn presentatie ook aangegeven dat we vanuit GRI kijken naar dat deel wat relevant is voor een bedrijf in de HR-services. Dat is iets heel anders dan voor een andere onderneming. Maar nogmaals, het gaat ons erom dat wij vastgesteld hebben dat datgene wat wij dagelijks doen met z'n allen, dat sustainability heel erg ondersteunt. En dan is het veel motiverender, ook in ons bedrijf van onze mensen, om dat niet als iets separaat te zien, maar als iets wat erbij hoort. Nou, u zei ook core of the strategy. Waar zit dat dan? Kan ik herhalen wat ik net zei? Het plaatsen van mensen, en dat is wel even de belangrijkste component, is de core van onze strategie. Dus dat behoeft geen nadere toelichting wat dat betreft. Health and safety, dat is ook een belangrijk punt. Wij zitten daar zwaar in, dat kunt u zich voorstellen. Hè, dat, er is ook een bedrijfseconomische reden om dat te doen. Want als we dat niet goed doen, dan heeft dat directe gevolgen. De normen die verschillen echter per land. Dus dat betekent dat we ook indicatoren per land hebben die we volgen. En daarop sturen in de verschillende landen. En het gaat net even te ver om te zeggen hoeveel ongelukken hebben jullie nu. Het gaat natuurlijk om het hele traject daarvoor. Het voorkomen daarvan. En de laatste opmerking, hè, hoe adresseren we alle stakeholders? Ben gaf er ook een voorbeeld van. Wij doen uitgebreide studies naar allerlei ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Die gebruiken we om te communiceren met stakeholders, te weten, kandidaten, met onze mensen. Maar überhaupt met de markt, over hele relevante ontwikkelingen. En bijvoorbeeld de demografische gap die eraan komt. Dus dat is één voorbeeld daarvan. Er is meer en er zal in de toekomst nog veel meer moeten komen.
Ik kan het alleen maar met u eens zijn als u zegt het hoort bij de kern van onze strategie. Daar vinden we elkaar helemaal. Maar bij alles wat u doet op strategisch gebied heeft u doelstellingen. Per land, per winstmarge, et cetera. En dat is goed. Dan kunt u ook voor duurzaamheid ook wat doelstellingen afspreken. Zeker als het in de kern van de strategie ligt. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsparticipatie. We kunnen erover praten, maar wat zou de doelstelling zijn? En als u zegt, ja, health and safety, we kunnen toch niet iedereen vragen? Ja, dat kunt u nou net juist wel. Dat is ook heel gemakkelijk. U zegt dan een aantal rapporteren daar. Dan zou ik zeggen, pak ze bij elkaar en aggregeer ze. En dan wil ik graag nog antwoord hebben op de vraag wat betreft niet het GRI-rapportage, maar ook de onafhankelijke verificatie van het niet-financiële gedeelte.
Ja, ik zei wel even, als je kijkt hoe wij ons bedrijf sturen, dan sturen we heel erg op het zoveel mogelijk plaatsen van mensen. Zoveel mogelijk mensen plaatsen. Daarmee heb je heel in de core, zeg maar, de belangrijkste indicator van sustainability te pakken. Dan hoeven we dat ook niet meer separaat te doen. Dat daarbinnen variatie is, ja, dat klopt. En dat hangt bij ons natuurlijk ook af van wat voor soort klanten we hebben, waarnaar gestreven wordt. Dus we variëren daar wel eens binnen, maar de belangrijkste is gewoon heel veel mensen plaatsen. En daarmee hebben we geen separate indicatoren nodig meer, maar gewoon onze normale indicatoren. En dat ziet u dan in onze omzetverantwoording terug. Dat punt over verificatie, dat is een vraag die u nu stelt. Die komt nooit bij ons. U bent de eerste. Dus dat is even duidelijk. Er komt in de markt nooit een vraag over die gegevens bij ons. Dus daar zullen we eens over nadenken.
Over remuneratie. Laatste vraag was waarom niet als target. We hebben daar sinds 2 jaar, u heeft het 2 jaar geleden gevraagd, laatste jaar gevraagd en nu 3e keer. En we hebben daar ook 2 keer naar gekeken. En u moet niet vergeten, we hadden die grootste crisis die ooit het bedrijf meegemaakt had. En dat gilt niet alleen maar voor ons, ook voor andere bedrijven. En daar waren nog een paar andere prioriteiten, maar we gaan er weer naar kijken.
Ik wil graag nog een klein aanvulletje doen wat afgeschilderd werd als wat stichtingjes en zo. Mafwa in India is een school begonnen. Daar zijn ondertussen, ik denk 1400 kinderen opgeleid. De eerste gaan naar de universiteit. Die kwamen uit de meest kansarme wijken van Chennai. Er zijn 57.000 vrouwen via dat netwerk die in zwaar achtergestelde posities zaten, geholpen om een eigen bedrijf te beginnen. We hebben een fondation in Spanje die gehandicapten, dat wordt overigens gedaan door gehandicapte medewerkers, aan banen helpt. Dus mea culpa als we het niet expliciet genoeg hebben opgeschreven. Maar ik zou dat toch niet af willen doen als een paar stichtingjes. Dat vind ik echt zonde van de inspanning die daar geleverd wordt.
Ja, dat is inderdaad waar. Wie mag ik nu nog het woord geven? Niemand meer. Meneer Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wat ons eigenlijk nog niet helemaal goed duidelijk is, waarom dat dus later op de industrie heb ingespeeld. En niet eerder heb gedraaid van overheid naar industrie en MKB, zowel hier in Nederland als Engeland. Dan ten aanzien van Japan. Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar ja, we zijn aandeelhouder, ondernemer. En ja, dan ga je toch verder denken en ja, de wereld draait door. En ja, wat voor positieve resultaten kunt u hier uit het hele drama verwachten de komende tijd? Ja, misschien een jaar, maar we weten niet hoe lang het is, maar in elk geval in de nabije toekomst.
We zijn nog lang zover niet dat we daar positieve resultaten uit kunnen halen. Ik denk dat het in eerste instantie een menselijk drama is. Voor heel veel mensen. En dat we maar even rustig moeten afwachten hoe zich dat daar ontvouwt en hoe dat af gaat lopen. Ik geloof niet dat we dat nu al kunnen vertalen naar een toekomstige business. Vandaag weten we wel dat we daar natuurlijk wat minder business door in Japan hebben. Dat is dan maar even zo. Maar als u weet dat Japan ongeveer nog niet eens 3% van onze totale omzet is, dan zal een percentage van 3% geen materieel gevolg hebben voor het totaal van ons bedrijf. Over inspelen op industrie, in Engeland is dat meer dan voortreffelijk gebeurd. In-house services in Engeland heeft groeipercentages laten zien die dik dubbel digit waren, die ver boven de markt waren. Dus die hebben dat segment prima ondervangen. In Nederland, zoals ik al zei, zijn we meer gericht geweest op op winstgevendheid. We zijn efficiënter geworden. Dat betekent dat we misschien iets te weinig in sales hebben gedaan. Maar nogmaals, dat is een klein percentage achter de markt en heeft geleid tot een hoge winstgevendheid. Dus ik kan daar nog steeds niet heel bedroefd van worden. Het moet altijd beter, dus dat proberen we nu. Maar ik geloof niet dat dat reden geeft tot grote ongerustheid.
Ja, daar waren die. Nou, eigenlijk, ja, mag niks uit. We gaan eerst die heren. Dan
even wat. Nog een keer Zwarte van de VEB. Wat ik in het algemeen in het jaarverslag, zeker bij de country reviews, heb gemist, is een zekere vooruitblik over wat er het komende jaar voor plannen bestaan. De outlook voor het komende jaar. Misschien dat het ons een deel van de vragen die we nu gesteld hebben ook wat zouden al van tevoren wat op ingespeeld zou kunnen worden als dat in de komende jaar ook per land dus iets meer over toegelicht wordt. Het is nu alleen maar achteruitkijkend.
En die man, die meneer daarachter, die nemen we mee, dus dan alle twee. Oh, sorry, dat wist hij niet, sorry. Nee, dan doen we, dan gaan we nog door, sorry.
Want ik heb nu nog twee wat meer financieel gerichte vragen.
Oké. Okay.
Het eerste gaat over de financieringspreferente aandelen. Volgend jaar, om de 7 jaar, gaat u in een rentediscussie met ze. Dat gaat dus volgend jaar plaatsvinden. Mijn vraag is, overweegt u ook om met plannen te komen waarin de financieringspreferente aandelen worden ingetrokken? En als u dat niet van plan bent, is er dan een limiet aan de rente die u bereid bent te accepteren? Want u zegt, ik zit op een variabele rente. Die is lager dan u volgens mij betaalt op de financieringspreferente aandelen. En hoe is uw visie daarop? En de derde vraag, meneer voorzitter. In de 2009... is het zeker in het begin van het jaar, wat als ik me goed kan herinneren, erg moeilijk geweest om die leverage ratio, die factor 1,5, die zat toen verder bovenuit, om die goed te managen. Het was redelijk kritisch. Ik ben onvoldoende econoom, maar ik vermoed dat dat toch wat te maken heeft met de wijze waarop de balans is opgebouwd. Zoals u zelf aangaf, veel goodwill en veel debiteuren. En aan de andere kant eigen vermogen en behoorlijk veel en geld wat geleend is. Denkt u in de toekomst, verwacht u dan daar structureel veranderingen aan te brengen om daarmee te voorkomen dat u bij een volgende downturn ook weer in zo'n kritische leverage ratio terechtkomt? Dat zijn de twee vragen.
En dan nemen we die dag daar even mee dan.
Ja, mijn naam is Anink uit Amsterdam.
Aan.
Ik heb vorig jaar ben ik niet geweest, maar ik heb wel wat vragen gesteld. En ik heb gelukkig gezien dat dit jaar de situatie aanzienlijk verbeterd is. En dat er ook duidelijk toekomstmogelijkheden zijn. Dat sluit een beetje aan op de voorgaande vraag. Waarin is Randstad van plan om te gaan investeren? Vorig jaar was Japan natuurlijk een duidelijk voorbeeld. 150 miljoen moest erin. Maar zijn er ook andere grote ontwikkelingen die nagestreefd worden door een richting te bepalen in bepaalde landen. je kan natuurlijk zeggen, Randstad is voor de hele wereld. Maar je moet je toch ergens beperken en concentreren. En dat is niet erg duidelijk hoe dat beperkt. En vooral hoe dat wordt ingericht. Dus de strategie voor de komende 5 jaar of zo is niet zo erg demografisch bepaald. Behalve dat Europa natuurlijk belangrijk is en een aantal voorbeelden waar enigszins wordt uitgebreid. Amerika is een voorbeeld waar dat ook nog niet helemaal duidelijk is hoe dat precies gebeurt. Een van de gebieden waar vorig jaar grote problemen zijn, en dat werd net ook even bij de inleiding aangegeven, is de financiële wereld. Hoe ontwikkelt zich de financiële wereld? Vorig jaar heb ik daar gevraagd, moet Randstad daar niet een aparte positie innemen? Want het vaste werk in de financiële wereld bij banken en verzekeringsmaatschappij, dat zal aanzienlijk beperkt worden. Maar misschien hou je juist mogelijkheden voor het flexibel werk en het afbouwen van die sector die juist Randstad moet aanpakken. Ik heb er eigenlijk geen goed antwoord op gekregen, maar misschien kunt u dat direct wel geven. Ik heb ook nog een vraag over het dividendbeleid. Net is al gezegd, Randstad streeft een stabiel dividendbeleid aan na. En dat werd 3 jaar geleden gezegd. En het jaar erop was het stabiele nul. Ik heb toen nog voorgesteld, geef een lager bedrag. Dat zal de beurs meer waarderen dan dat je nul geeft. Maar dat is toen ook niet gedaan en het jaar erop was het helemaal niet aan de orde. Dus 2 jaar is er geen dividend geweest. Ik zal dat woord stabiel maar niet gebruiken dus. En het tweede punt is, als er gezegd 1,25 is het bedrag wat wij in ons hoofd hebben, dan vind ik het heel raar dat ineens eruit komt 1,18 of 1,18 euro. Waarom moet er nou 7 cent minder gegeven worden? Je kan natuurlijk de formule houden van 30-60% van de winst, maar die 7 cent kan er best af. Dus eigenlijk vind ik het een beetje raar om 1,18 te nemen in plaats van 1,25. En dan kan je altijd volgend jaar kijken of je door kan gaan met 1,25 of dat het zo goed gaat dat je meer kan geven.
Oké, prima, bedankt. Dan gaan we die nu even beantwoorden, twee.
Ik begin even met meneer Anink. Fijn dat u er weer bent. We hebben u vorig jaar gemist. Ja, meneer Anink komt al jaren. Zijn zoon is hier gewerkt. Bij Velior ook echt. Dividend blijft even. Ja, we hebben een beleid vastgesteld. Dat hebben we duidelijk beschreven. Het zou toch ook gek zijn. En dan kan u met net zoveel verven als u dat nu doet. Roepen van waarom doet u nu niet gewoon wat u beloofd heeft. En 1,18. Waarbij overigens onze grote aandeelhouder meneer Goldsmeding zei, mag het niet wat minder, hou nog wat meer in het bedrijf. Maar dat vonden wij dan ook weer niet. Dus we passen toe, de policy die we hebben gecommuniceerd, waarbij we nogmaals, denk ik niet als maatstaf 2009 moeten nemen. Ik denk dat alles en iedereen wel weet dat we toen geen normaal jaar hadden en ook geen normale crisis kregen. Dat was natuurlijk, dat hebben we in 50 jaar gelukkig nooit meegemaakt. En wat mij betreft de komende 50 jaar ook niet. Dan maak ik daar een stukje niet van mee, weet ik zeker, maar toch. Investeren in strategie. Ja, eigenlijk zijn we daar, denk ik, maar misschien te impliciet dan, toch wel erg duidelijk over. We hebben geroepen dat we niet naar andere landen willen. We zitten in 44 landen, die dekken 95% van de wereldmarkt af door één. Waarom willen we dat niet? Omdat er in onze tak van sport een 100% correlatie zit tussen winstgevendheid en marktaandeel. Maar dan moet u niet denken aan marktaandeel in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar echt in een markt. Dus hoge dichtheid van business voor ons, vestigingen, activiteiten, hoge dichtheid in een gebied levert hoge winst op. Dus het verwateren van datgene wat je te investeren hebt, een terechte vraag, over heel veel verschillende markten waar je dan wel aanwezig bent, maar klein, levert niks op. Dus we hebben geroepen, we willen niet naar andere landen. Twee, we hebben een model wat bepaalt hoe wij groeien. Gebaseerd niet op inschattingen van markt, want soms heb ik gelijk over mijn collega's en soms niet. En het roept tegen investeerders wel, dan moet u gaan beleggen in Ladbrokes, die doet in weddenschappen, maar wij niet. Dus we hebben unit steering, field steering, en dat betekent dat we investeren op basis van feitelijke resultaten. een extreem voorbeeld. Een markt kan krimpen en wij kunnen in dat segment groeien omdat we hele goede mensen daar hebben. Moet ik dan gaan bezuinigen? Ik denk het niet. Ik denk dat ik er moet investeren. Daarom kijken we altijd naar de feitelijke cijfers en nooit naar de verwachtingen, de statistieken, de inschattingen. Allemaal niet. Daar kijken we wel naar, maar daar doen we niks mee. Ik verbaas me iedere maand dat er enthousiast gereageerd wordt of niet op employment cijfers uit de Verenigde Staten. Want die van de maand ervoor worden iedere maand gecorrigeerd. Dus dat doen we niet aan mee. Dus die strategie is duidelijk. Die is gebaseerd op wat we feitelijk willen doen. En de derde, het belangrijke is dat we gezegd hebben, relatief willen we meer business in het professional segment. Omdat dat een segment zal zijn wat in de toekomst sneller groeit en hogere winst genereert. Dus dat is hem. Ik hoop dat dat het antwoord toch een beetje geeft.
Ja, dan neem ik de andere vragen nog eventjes die gesteld zijn. En er was één vraag over preferente aandelen en de andere vraag was over de leverage ratio. Eerst even de preferente aandelen. We moeten bedrijfseconomisch preferente aandelen niet door de war halen met bankfinanciering. Dat zijn bedrijfseconomisch totaal verschillende dingen. Dat wordt per ongeluk wel eens gedaan, maar dat is onjuist. Het is namelijk zo dat die preferente aandelen die zijn onbeperkt lang beschikbaar voor de firma. En dat bepaalt de firma, als wij dat relevant zouden vinden, of die zaken ingetrokken worden en dus terugbetaald worden. Daar heeft de belegger geen macht over. En dat betekent dat daarmee het bedrijf lang kapitaal beschikbaar heeft. En dat is heel wat anders dan bankschuld, want het is zoals u weet tijdelijk beschikbaar. Dus die dingen over één kam scheren is bedrijfseconomisch volkomen onjuist. Tweede punt is, er wordt één keer per zeven jaar een reset gedaan van het tarief. En dat is inderdaad weer aan de orde. Daar ligt een formule onder. Die formule wordt gevolgd en vervolgens komt daar een conclusie uit en dat is de mededeling en daar houdt het mee op. Dus er is geen onderhandelingstraject bij. Dus we zijn buitengewoon content met, en het is maar een klein bedrag, maar 165 miljoen aan wat we noemen long term fully committed capital tegen een kost nu van 4%. Nou, ik weet niet waar we het kunnen vinden, maar u als aandeelhouders moet daar heel tevreden mee zijn. Tweede punt is even de financieringsratio. Wij hebben met de bank een arrangement dat wij 3,5 keer onze EBITDA, zeg maar onze operationele cashflow, mogen lenen. We hebben die destijds getest tegen een wat wij noemden een downturn, zeg maar een crisis. Waarvan wij dachten die ziet eruit als min 10 in omzet en dan nog een keer en daarna nog een keer. En toen kwamen we eruit dat we dat zouden kunnen doorstaan, inclusief het betalen van dividend. De partijen waarmee wij toen bespraken, inclusief de banken, die vonden dat een buitengewoon behoudend scenario. Wij hebben het toen nog net voordat de crisis begon in 2007 november, hebben we het genoemd een normal downturn. Want inzicht in de toekomst hebben wij geen van allen. Als wij dat trouwens goed zouden hebben, zouden we aan uw kant zitten en dan waren we veel succesvoller. Dat is helaas niet mogelijk. Maar in ieder geval, die structuur met die financiering en getest tegen min 10, die heeft ertoe geleid dat wij intern hebben gezegd, we mogen van de banken dan wel 3,5 keer onze EBITDA lenen. Dat gaan we niet doen. Wij gaan niet verder dan 2,0 keer. Die is vervolgens in werkelijkheid getest tegen een scenario wat ver af ligt van wat wij dachten. Min 27 in 2009. En toch, en helaas, at de kost van dividend. Maar toch heeft de firma daarmee de zaken prima overleefd en is niet in de kritische zone terechtgekomen. Wat mij betreft zou je mogen zeggen, een kritische zone is als je 3,5 afspreekt, dat je boven de 3 komt. Daar zijn wij niet geweest. We zijn ineens ook niet tegen de 3 aan geweest. Dus wat dat betreft zijn wij eigenlijk zeer content en heeft dat zich ook vertaald, want wij leren wel, wij doen wel een postmortem wat dat betreft, en we leren wel, we kijken terug, heeft zich dat vertaald naar een zeker overtuiging dat we dat wel goed voor elkaar hebben. En vandaar dat u ook in al onze presentaties ziet dat Randstad niet bereid is verder dan 2 keer de EBITDA als schuld in de balance sheet te nemen. En dat is wat ons betreft een in zware omstandigheden geteste analyse.
Zijn er verdere vragen? Oké, okay, hij is live.
De financiële wereld, hoe daar Randstad tegenaan kijkt. En dan denk ik dat met name omdat de financiële zaken voor Randstad in Brussel worden georganiseerd.
Ja, maar ik had die impliciet wel beantwoord. Omdat u een inschatting maakt van een ontwikkeling en daar dan op wil gaan investeren. En ik had net proberen duidelijk te maken dat we alleen dat doen op feitelijke resultaten. Dus we zijn heel actief in de financiële wereld. We hebben veel bedrijven die zich daarop richten. Als die goede resultaten hebben, dan wordt er automatisch in geïnvesteerd, want dan volgen ze field steering. En als dat minder gaat, wordt erin gekrompen. Dus, en we doen beide, we doen vaste banen en flexibel. Dus het inschatten van het feit dat dat nou opeens geweldig zou kunnen gaan worden en daar dan zwaar op investeren, leidt per definitie tot 50-50 zou ik zeggen. En wij doen het op actuals. We gaan dat niet doen op inschattingen. Dus ik meen er een beantwoord hebben, maar dan explicieter.
Oké, ik heb daar geen verdere armen gezien. Dan gaan wij over naar agenda punt 2b. Vaststelling van de jaarrekening 2010. Deze vindt u terug op pagina's 88 tot en met 131 van het jaarverslag en is uitvoerig door de heer Van der Kraats toegelicht. Zijn er nog meer vragen over de jaarrekening of de accountantsverklaring op pagina 132? Wie mag ik daar nog het woord geven, ja?
Een klein vraagje resteert ons nog, meneer de voorzitter. Pagina 82 uit de comprehensive income. Dat is verdeeld in translation differences en uit de comprehensive income. En daar zijn we niet uit kunnen komen. We hebben naar toelichting gezocht, maar die hebben we niet gevonden kunnen krijgen. Er staan ook geen getallen voor.
U vraagt mij iets over 200.000 euro. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt, ja.
Maar, zelfs voor het CFO nu.
Wij analyseren de zaken zo goed mogelijk.
Ik ga er zo even naar kijken voor u en ik meld me straks bij u tijdens de borrel.
Is goed.
Is er nog een vraag, ja?
Niet met 200.000
euro. Ja. Meneer voorzitter Zwart, nog een keer. De bonus over 2009... is in dat jaar is niet uitgekeerd. Maar was ook niet gereserveerd. Is die nu wel uitgekeerd en waar vind ik dat in de statements?
Is nu wel uitgekeerd. En
waar vind ik het in de statements? Dat is mijn vraag naar meneer.
Hij zit in de toelichting op de remuneratie. Daar is die apart in de kolom 2009 neergezet.
Zonder rente.
Ja, maar dat betekent dus... Ja, oké, okay, is voldoende.
Okay. Nog iemand? Nee. Dan stel ik vast dat er geen vragen meer zijn en stel ik voor om de jaarrekening 2010 vast te stellen. Ik geef het woord aan Jelle Miedema om het stemproces te begeleiden. Eerste keer in deze company, dus ik hoop het lukt.
Dat hoop ik ook. Als u dat nog niet heeft gedaan, dan verzoek ik nu uw stempas in met de goudkleurige chip naar u toe aan de bovenzijde van uw stemkastje in te steken. U zult dan zien dat uw naam op de display verschijnt. Als dat niet het geval is, dan verzoek ik uw hand op te steken, zodat een van de gastvrouwen u daarbij kan helpen. Meneer Zwarte krijgt hulp. Dan verzoek ik nu de stemoperator het systeem in te schakelen. U ziet dan op het scherm de keuzemogelijkheden verschijnen om uw stem uit te brengen. Als u voor een voorstel wilt stemmen, kiest u op knop 1. Als u tegen een voorstel wilt stemmen, drukt u op knop 2. En als u zich wilt onthouden van stemming, drukt u op knop 3. Indien u geen keuze maakt, dan wordt uw stem geacht niet te zijn uitgebracht en wordt dus ook niet meegeteld. Nadat we begonnen zijn met stemmen, geef ik u enige seconden de tijd om te stemmen. En dan stoppen we de stemming als ik zie dat iedereen gestemd heeft. En even later zien we dan de uitslag op het projectiescherm verschijnen. Om het systeem eenmaal te testen en iedereen aan deze wijze van stemming te laten wennen, zullen we nu één keer een test doen. Daar kunt u nu uw keuze aangeven voor knop 1, 2 of 3. Dus dat is niet wat hier op het scherm staat, het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening, maar nog een willekeurige stemming waarbij u nu de tijd heeft om te stemmen. Dan stoppen we nu de stemming en verschijnt op het scherm de uitslag. En u ziet nu dat op deze zeer theoretische voorstel iedereen ongeveer heeft tegengestemd. En we hopen van harte dat dat niet weergeeft de rest van de uitslagen vandaag.
Maar Jelle, dat zijn alleen maar 28 miljoen stemmen. Waar zijn al die anderen?
Die hebben hebben niet gestemd.
Daarom, oké. En we moeten stemmen hoe mooi het weer in Nederland is of zo.
Oké, dan gaan we nu naar het eerste agendapunt voor stemming. Dat is agendapunt 2b, de vaststelling van de jaarrekening voor het boekjaar 2010. Ik verzoek u uw stem uit te brengen door de knop van uw keuze te drukken. 1 is voor vaststelling van de jaarrekening. 2 is tegen vaststelling van de jaarrekening. En 3 is onthouding. Dan gaan we nu stemmen. Dan stop ik nu de stemming en verschijnt de uitslag op het scherm. En u ziet dat van het aantal uitgebrachte stemmen vrijwel 100% voor heeft gestemd.
Geweldig resultaat. Maar het heeft ook gewerkt, dat is prima.
Dat weet je niet.
Doch, er zijn 125. Met een goldspeling. We gaan over naar agenda punt 2c, de toelichting op het reserverings- en dividendenbeleid. Dit onderwerp is door Robert-Jan van der Kraats al toegelicht. Zijn er nog vragen over het dividendenbeleid? Oké, eerst even.
Zwarte nog een keer, meneer de voorzitter. Het is tegenwoordig, zeggen we in deze tijd, met de kennis van nu. Kijk je naar zaken waar je in het verleden een beslissing over genomen hebt. Dat gaan we dus nu ook eens een keer doen over dividend. En eerlijk gezegd, als ik er een beetje mathematisch tegenaan kijk. Randstad is een cyclisch bedrijf. Met sterke schommelingen. En nu gaan we een beleid formuleren. Wat eigenlijk de indruk wekt dat er sprake gaat komen van een constante lijn. Nou weet ik dat een van uw hoofdpunten waar u iedere keer over praat is managing through the cycle. Alsof u daarmee een stuk van de effecten van die cycle kunt compenseren. Maar de ambitie om een min of meer constant dividend, zelfs jaarlijks groeiend dividend te houden, in zo'n cyclisch bedrijf, is dat eigenlijk wel een realistisch streven? Het is natuurlijk prachtig voor ons als aandeelhouders, maar de vraag is of we hier niet blij gemaakt worden met iets wat we in de praktijk niet kunnen.
Oké, doen we het alle twee? Stel voor dat we even de heer Stevens ook nog vragen en dan doen we alle twee.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Wij zouden de zaak graag om willen draaien. En misschien dat overwegen is bij een volgende. Bij een volgende, hoe heet het? Daar kan ze gewoon niet op de term komen. U heeft vastgelegd dat het dividend, daar komt een bepaald percentage van voor beschikking ter beschikking van de aandeelhouders. Maar eigenlijk hoort de hele winst ter beschikking van de aandeelhouders te komen. En u zou een voorstel moeten doen om een x-percentage in te houden waarin u motiveert. Nou, dit hebben we nodig om het bedrijf voor te zetten. En nu zegt u van, nou we hebben 100% winst, we keren 25% uit, ik noem maar iets, 60%. En ja, dat matcht niet helemaal met een doelstelling van een onderneming. De winst van de onderneming hoort toe te komen aan de eigenaren. Maar u zegt van, nee, de winst van de onderneming komt de onderneming toe. En de eigenaren die
Meneer Stevens, mag ik u even onderbreken? De dividend policy staat niet ter orde, aan de orde, staat niet ter discussie. En daar gaat uw vraag over. Dit is, wat nu aan de orde is, is de toepassing van de van het bestaande policy. Dus als u deze discussie wilt voeren, dan zou u dat moeten doen als dit een agendapunt is. Dat is het niet.
Nee, maar...
Er zijn alleen maar nog vragen daarover. Dus het is 2 jaar geleden goedgekeurd, dit dividendbeleid, hier in deze vergadering.
Maar we kunnen het wel kort beantwoorden. Het effect zou zijn dat u claimt dat wij de toekomst kunnen voorspellen in hoge mate, als u hem omdraait. Dus dat doen we niet. Want je krijgt gewoon dan de spiegel van wat we nu hebben. Omdat je zelf het resultaat wil hebben. Dat wordt een erg ingewikkelde. En hiermee denken we aan luiders een goed handvat te geven.
En hier was ook nog even een vraag.
Ja. Waar waren we ook weer?
Door die cycle heen, identieke dividenden.
We hebben voorspeld, bij een normale downturn kunnen we nog 4% maken. En dat zou ons prima in staat stellen, we hadden toen, zoals u misschien nog weet, 17 miljard omzet, om die 1,25 te betalen. Dus dat is wel degelijk een niveau waarop we normaal gesproken dividend hadden kunnen blijven betalen. Dus ik denk niet dat we daarmee een vermeende zekerheid geven, integendeel. We dachten dat dat in een normale situatie, we denken nog steeds, een garantie geeft.
Ja, een aanvulling erop is dat wij proberen ons ook te onderscheiden in de markt door juist een afwijkende dividendpolicy te hebben waarbij je een soort vloer hebt. En dat geeft een aardig rendement over een veronderstelde koers dan, waarmee we onderscheidend zijn ten opzichte van andere fondsen in onze sector.
Maar oké, dan gaan we over naar punt 2d, het voorstel tot vaststelling van het dividend. Ook dit punt is al uitgebreid toegelicht. De dividendbetaling op die preferente aandelen bedraagt 0,284 euro per preferent aandeel. Conform ons dividendenbeleid wordt voorgesteld om een contant dividend te betalen op de gewone aandelen van euro 1,18 per gewoon aandeel. De uitkering geschiet onder aftrek van 15% dividendbelasting. De datum van notering ex-dividend is 4 april aanstaande. De betaling wordt geheel in contanten beschikbaar gesteld op 21 april aanstaande. Zijn er nog verdere vragen over die concrete dividenden? Geen vragen meer. Nou, dan gaan we de tweede keer hier aan het stemmen.
U weet inmiddels hoe het gaat. Als u stemt, wilt voorstemmen, klikt u op knop 1. Stemt u tegen vaststelling van het dividend op knop 2. En wilt u zich onthouden, dan knop 3. En dan open ik nu de stemming. En dan sluit ik nu de stemming en verschijnt de uitslag op het scherm. En ziet u dat van het aantal uitgebrachte stemmen vrijwel 100% of 100% voor heeft gestemd.
Oké, dus heel duidelijk. Dan gaan we over naar agenda punt 3a. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur. Ik stel u het volgende déchargebesluit voor. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de Algemene Vergadering zijn voorgelegd en de in deze vergadering gegeven toelichting. Zijn er vragen hierover? Nee? Dan stel ik vast dat er geen vragen meer zijn en ik stel voor om tot stemming over te gaan. Jelle.
Dan openen we nu de stemming. Wilt u stemmen voor de décharge, klikt u op knop 1. Tegen de décharge, drukt u op knop 2. En wilt u zich onthouden, knop 3. En dan is nu de stemming gesloten en verschijnt de uitslag op het scherm. En ziet u dat met uitzondering van 0,02% tegen 99,98% voor heeft gestemd.
stel derhalve vast dat het voorstel is aangenomen en de vergadering aan de leden van de Raad van Bestuur de charge heeft verleend voor het bestuur. We gaan naar agenda punt 3b, verlenen van de charge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur. Ik stel u het volgende de charge besluit voor. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent de charge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2010, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de algemene vergadering zijn voorgelegd en die de in deze vergadering gegeven toelichting. Zijn er vragen? Dus nee. Dan stel ik vast dat er geen vragen meer zijn en ik stel voor om tot stemming over te gaan.
De stemming is geopend en u kunt nu uw keuze aangeven door op knop 1 te drukken als u voor de discharge bent, knop 2 tegen de discharge en knop 3 is onthouding. Dan sluit ik nu de stemming en ziet u de uitslag verschijnen op het scherm. En ziet u dat met uitzondering van wederom 0,02% tegen het voorstel 99,98% voor heeft gestemd.
Ik stel daarbij vast dat het voorstel is aangenomen en de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen de charge heeft verleend voor het toezicht op het bestuur. We gaan over naar agenda punt 4, samenstelling van de Raad van Commissarissen. Aan het eind van deze algemene vergadering van aandeelhouders treedt Frits Goldschmeding terug als lid van de Raad van Commissarissen, omdat derde en laatste termijn van 4 jaar afloopt. Frits, graag richte ik mijn woord nu aan jou. Nadat je vanaf de oprichting van Randstad in 1960... 38 jaar lang als eerste man aan Randstad verbonden was, trad je in mei 1998 als president-directeur van Randstad terug. Je had de pensioengerechtigde leeftijd van 65 bereikt. Dat leidde een nieuwe fase in, waarin je niet meer direct betrokken was bij de dagelijkse leiding van het bedrijf en afstand moest nemen. Dat vroeg om een stap op de plaats en een geheel nieuwe rol, primair als groot aandeelhouder. Een ingrijpende verandering in je leven. Gelukkig trad je na 1 jaar 1999 toe tot de Raad van Commissarissen als vicevoorzitter. Dat was op het moment dat de zaken zich minder voorspoedig ontwikkelden. Voor vele binnen en buiten de organisatie een rustgevende gedachte dat je ook in een vaste rol de continuïteit van het concern kon gaan overzien, beïnvloeden en bevorderen. Gebeurende de 12 jaar dat jij commissaris bent geweest, is Randstad weer gaan groeien en zich blijven ontwikkelen als het prachtbedrijf wat het altijd was en zal blijven. Er is in die 12 jaar veel gebeurd. En ik hoef naar nu niet uitvoerig bij stil te staan, want er weet je alles van. Evenals alle aandeelhouders vandaag in ons midden, die jaren ons Randstad trouw zijn gebleven. Ik wil je namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur bedanken voor jouw enorme bijdrage aan ons gezamenlijk functioneren. In het bijzonder ook als voorzitter van de Strategiecommissie en lid van de Auditcommissie. Je was niet alleen in ons midden, bij uitstek, die uitzendexpert, die ondernemer, maar ook het Randstad-geweten. Voor ons essentieel om zowel op belangrijke als minder belangrijke momenten keuzes te maken en besluiten te nemen. Helaas komt er nu na 38 jaar eerste man in de Raad van Bestuur en na 12 jaar tweede man in de Raad van Commissarissen een einde aan een bij elkaar opgeteld gehouden periode. We nemen natuurlijk geen afscheid van je, Frits, want je blijft als groot aandeelhouder aan Randstad verbonden en bij het bedrijf intens betrokken. En we zullen van je inspiratie en adviezen heel graag gebruik blijven maken. Fritz namen ons allen nog een keer van harte bedankt.
Moet ik wel eventjes wat op terugzetten, vind ik. Want in eerste plaats, Frits, hartelijk bedankt voor je al je goede woorden. En ik denk ook onze lieve heer dat ik dit 51 jaar mocht doen. En het nog mocht volhouden ook. En dan ook dank voor al die fijne mensen hier aanwezig. En ook al die fijne mensen die bij Randstad voor ons werken of gewerkt hebben. En ik dank ook de aandeelhouders, waarvan ik sommigen hier herken die al van 1990 af hier komen. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik denk ook aan mijn vrouw en ik dank aan mijn secretaresses. Het is niet altijd even gemakkelijk met mij geweest, zeg ik eerlijk bij, en ze hebben me altijd gesteund. Maar dames en heren, dit was een periode en wij moeten verder. En dit is nog maar een begin, dat heb je dus van Jan en van Ben en van Frits gehoord. Wij moeten verder en dan is dat vaak niet een gemakkelijke taak, want hoe ga je verder? Ik zeg altijd, je moet het blijven volhouden. En als je het blijft volhouden, dat is een van de taken van de ondernemer, je moet het eigenlijk volhouden tot je er bijna bij neervalt. En ik vergelijk het wel eens met een bokser. Niet de sterkste bokser die wint, maar degene die de meeste klappen in zijn onderbuik kan verdragen, die wint. En dan ga je gewoon weer terug naar onze basis, naar onze intercedentes. De mensen die op de units werken. En daar is het soms, vooral in de slechte tijden die net beschreven zijn in 2008, 2009... loop de zaak terug, ondanks al je inspanningen. En dan begin je maar weer te bellen. Klant 1, klant 2. Tot je er 20 op een dag hebt. Nee, 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 nee. En dinsdag doe je het. En woensdag doe je het. Uiteindelijk, vrijdag, het laatste telefoontje. 1 keer ja. Denk je, nou, is dat nou alles? Dan mag je Ben volgend jaar op aanspreken. Is dat nou alles? Ach, stel je dat je met 100 uitzendkrachten begint. Je hebt er elke week 1 bij. Dan heb je er wel 150 en ben je 50% gegroeid, Ben. Zo simpel liggen de zaken. Ja. En ja. We moeten wel blijven vechten en dat zullen we ook doen. We zullen het doen voor onze klanten, voor onze medewerkers, voor ons eigen personeel, voor onze uitzendkrachten. Totdat we ons volgend doel bereikt hebben. En ik wens u daarbij alle kracht. En ik wens u ook alle moed daartoe. En ik wens u vooral veel succes. Dank u wel.
Dank Frits. Voor bespreking van agenda punt 4a geef ik graag het woord aan Leo van Wijk, lid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie van de Raad van Commissarissen.
Ja, dames en heren aandeelhouders, van de ene Frits naar de andere Frits. Ja. De een kwam aan het einde van de derde periode en kan niet herbenoemd worden, helaas. Maar de andere Frits komt aan het einde van zijn tweede periode en kan gelukkig wel herbenoemd worden. En daar ligt dus ook het voorstel voor. Want we zijn als Raad van Commissarissen zeer tevreden over onze voorzitter. De feitelijke informatie, de heer Freulich is geboren op 19 maart 1942 in Olpen. En zoals hij zelf al heeft aangegeven, heeft de Duitse nationaliteit. In 2003 is hij voor de eerste keer benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en in 2004 reeds tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is op dit moment ook voorzitter van de Remuneratie- en Nominatiecommissie commissie en lid van de auditcommissie. Hij bezit geen aandelen in de onderneming. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van ASMA Holding en Rexel. En hij is lid van de investeringscommissie van het ABP Vermogensbeheer. In die 8 jaar achterliggend heeft de heer Freulich zeker naar onze mening een waardevolle bijdrage geleverd aan onze raad en de commissies. En ik zei al, we zijn zeer tevreden om als Raad van Commissarissen onder zijn leiding toezicht te houden op die onderneming. En in overeenstemming met de statuten en het profiel van de Raad van Commissarissen stellen wij voor om hem dus te herbenoemen voor de derde en laatste termijn van 4 jaar. Indien hij herbenoemd wordt, dan zal het zeker zo zijn dat hij voorzitter zal blijven van onze Raad van Commissarissen. Dat voor wat betreft de toelichting. Nu dan aan u de vraag of er vragen zijn. Maar ik constateer, ja, ik zie daar toch een hand, net achter de fotograaf. Ja, gaat uw gang.
Goedemiddag, mijn naam is Jeff de Wit en ik spreek hier een stem hier vandaag namens het Sportpensioenfonds en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Daarnaast spreek ik hier ook namens MN Services en Robeco. De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen geen voorzitter is van de compensatie- en nominatiecomité's. Voor deze code geldt de pas toe of leg uitregel. Daarom horen wij graag van u waarom u deze code niet volgt. En of u van plan bent in de toekomst wel hieraan te voldoen.
Ja, staat hier, we hebben daar toegelicht dat we daar niet aan voldoen. In het verleden was het zo dat we zeker voor de overname van Vedior een kleine raad van commissarissen hadden, waarbij het heel lastig was om aan alle governance eisen tegelijkertijd te voldoen. En tegen die achtergrond hebben we daar ook voor gekozen. Maar het is uitgelegd in de governance regels van, zoals ik heb dat niet precies in het hoofd.
Het is pagina 75.
Dat wij daaraan niet voldoen. Of we daar in de toekomst wel aan gaan voldoen. Uiteraard is het in zijn algemeenheid onze doelstelling om aan zoveel mogelijk governanceverplichtingen te voldoen. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar de praktische uitwerking en in hoeverre dat binnen deze samenstelling van raad van commissarissen tot het beste resultaat leidt. Dat wat mij betreft de toelichting. Ja, ik heb al gezegd, het staat op bladzijde
75. Er is ook uitgebreid over gediscussieerd, want wanneer was het nou weer toen die code de eerste keer hier aan de orde kwam, hier in deze vergadering, is goedgekeurd in deze vergadering. Het andere argument was ook nog dat wij 1 commissie willen hebben voor remuneratie en nominatie, omdat het hoort samen en het is ook eigenlijk een belangrijke functie voor een voorzitter om deze dingen mee te bepalen. Dus dat hebben we uitgebreid hier aan de orde gesteld, is geaccepteerd. Alleen maar Leo om het.
Goed, zijn er nog andere vragen? Zo niet. Jelle, dan mag je weer.
Dan open ik graag de stemming. Wilt u stemmen voor herbenoeming van de heer Freulich, kunt u klikken op knop 1. Tegen zijn herbenoeming knop 2 of wilt u zich onthouden dan knop 3. Dan is de stemming gesloten en ziet u de uitslag verschijnen op het grote scherm. En ziet u dat de heer Freulich met 99,4% van de stemmen is herbenoemd.
Dank u wel. Dan stel ik derhalve vast dat het voorstel is aangenomen en dat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten de heer Frits Freulich te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar. Frits, mag je het weer terug
hebben? Oké, bedankt.
Gefeliciteerd.
Oké, bedankt, Leo. Dan gaan we over naar agenda punt 4b, voorstel tot benoeming van de heer Winter tot lid van de Raad van Commissarissen. Jaap Winter is geboren op 12 april 1963 in Groningen en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is partner bij advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek te Amsterdam.
Hij is hoogleraar Corporate Governance aan de Duisenberg School of Finance in Amsterdam en hoogleraar International Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was lid van de Corporate Governance Commissie en is momenteel lid van de European Corporate Governance Forum. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis en bestuurslid van Stichting Comité voor het Concertgebouw. Hij bezit geen aandelen Randstad. In overeenstemming met de statuten en het profiel van de Raad van Commissarissen stellen we voor om hem te benoemen voor een eerste termijn van 4 jaar, mede gezien zijn uitgebreide ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en corporate governance. De heer Winter wordt voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen door Randstad Beheer, dat wil zeggen Frits Goldschmeding en zijn erven. Nadere informatie over dit nominatierecht vindt u op pagina 76 van het jaarverslag. De heer Winter is vandaag ook aanwezig. Zou u zo vriendelijk willen zijn om even op te staan, ja. Dank je. Zijn er vragen? Wie mag ik het woord geven? Ja.
Ja, meneer de voorzitter, deze vraag had ik ook kunnen stellen bij het vorige agendapunt, maar het zou jammer zijn om een bedrijf de goede voorzitter te ontnemen. Maar ik wil hem dan toch nu stellen over de voorgestelde benoeming. En het zal u niet verbazen dat deze vraag gaat over het genderverhaal. Randstad heeft in merendeel vrouwen in dienst. Het percentage vrouwen in hogere managementfuncties is 70%. Dat is heel veel. 70%. Als ik dat zou moeten vertalen naar de mensen die ik achter de tafel zie, dan zouden nu 7 heren hun biezen moeten pakken en verruild moeten worden voor dames. 7. Dat is aanzienlijk. Ik vraag me dan ook af hoeveel moeite u gedaan heeft om echt op zoek te gaan naar een vrouwelijke commissaris.
Oké, u ziet aan deze tafel hoeveel commissarissen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/3 zijn vrouwen. Ik denk dat er niet veel Nederlandse bedrijven zijn met 1/3 aantal commissarissen vrouwelijke gender.
Ja, ik dacht dat 7 commissarissen waren, misschien heb ik me verteld, maar ik zie in totaal 13 mensen achter de tafel, dus ik pak even voor het gemak de vrouwloze raad van bestuur erbij.
Ja, dat is inderdaad waar, maar over commissarissen gesproken heeft u een fout agendapunt. Dus wij hebben het hier eigenlijk met 1/3 te maken, dat vinden we prachtig. En we vinden ook de heer Winter, ondanks het feit dat hij geen vrouw is, een prachtige commissaris.
Ja. Nee hoor, dat wil ik helemaal niet betwijfelen. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren daarin, maar... Mijn vraag is nog niet beantwoord. Hoe moet ik het zo interpreteren? Dat u zegt dat is helemaal niet aan de orde geweest bij de selectie, bij de voordracht van de heer Winter. Dat het element is niet aan de orde, is niet belangrijk voor ons.
Oké.
Ja, niet belangrijk en zo. Dat soort kwalificatie weet ik niet. Ik weet wel dat wij een bedrijf zijn in de AIX met de meeste vrouwen in managementfuncties. Daar staan we eenzaam bovenaan. We zijn gestegen van net boven de 40 naar ver boven de 40. We hebben veel vrouwen in senior managementposities. Het is maar een kwestie van tijd of er zitten hier waarschijnlijk als CEO een Chinese vrouw. Maar. Dus dat is wel degelijk prioriteit en bij het invullen van senior functies kijken we daar degelijk ook naar. Maar dat gaat gelukkig vanzelf.
3 vrouwen, Frits Goldschmeding, vertelde mij nou even, hier 3 vrouwen hebben de heer Winter gekozen. Zijn 3 dochters. Dus het heeft een rol gespeeld.
Ik heb niet de indruk dat dit... Ik vind het amusant, maar ik heb niet de indruk dat u dit thema op een serieuze wijze benadert.
Nee, dat zal wel niet. Zijn er nog vragen of opmerkingen?
Ja, dan openen wij de stemming. Ik verzoek u uw stem uit te brengen. Wilt u stemmen voor de benoeming van de heer Winter, dan drukt u op knop 1. Tegen zijn benoeming knop 2. En wilt u zich onthouden knop 3. We moeten even de... Er komt... Ja.
Spannend.
Is het gelukt, meneer Wortelboer? Ja. Dan sluiten we de stemming en verschijnt de uitslag op het scherm. En mede dankzij de stem van de heer Wortelboer is de heer Winter benoemd met 97,5% voor.
Ik stel daarbij vast dat het voorstel is aangenomen en de aandeelhoudersvergadering heeft besloten de heer Winter te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar. Gefeliciteerd, Jaap, en op goede samenwerking. Dan komen wij bij agenda punt 4.5a, voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. U kunt die toelichting op dit onderwerp meelezen op de agenda voor de vergadering. Voorgesteld wordt om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, de bevoegdheid te verlenen tot uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf datum van deze algemene vergadering van aandeelhouders, dat wil zeggen tot en met 30 september 2012. De uitgifte is met name ten behoeve van de optie- en aandelenplannen voor senior management en de raad van bestuur. De werkelijke jaarlijkse toekenning van prestatiegerelateerde aandelen en opties zal in principe niet meer zijn dan 1% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Desalniettemin kan de uitgifte ten behoeve van onvoorwaardelijk geworden aandelen en uitoefenbare opties in een bepaald jaar meer zijn dan 1%, mede afhankelijk van het realiseren van de gerelateerde prestatiecriteria en de koers van het aandeel. Daarom betreft de jaarlijkse maximale autorisatie 3% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Zijn er vragen? Nee? Dan stel ik vast dat er geen vragen meer zijn en stel ik voor om tot stemming over te gaan.
Ja, door te drukken op knop 1 stemt u voor het voorstel, knop 2 tegen het voorstel en knop 3 onthouding. Dan is nu de stemming gesloten en verschijnt de uitslag op het scherm. En ziet u dat 99,94% voor het voorstel heeft gestemd en 0,06% tegen.
Ik stel daarbij vast dat ook dit voorstel is aangenomen. Dat brengt ons naar agenda punt 5b, voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. U kunt de toelichting op dit onderwerp wederom meelezen op de agenda voor de vergadering. Voorgesteld wordt om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. Deze bevoegdheid wordt eveneens verleend voor een periode van 18 maanden ter rekening vanaf de datum van deze vergadering, dat wil zeggen tot en met 30 september 2012 en wordt tevens beperkt tot een maximum van 3% van het geplaatste kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Vragen? Nee? Jelle, dan moeten we stemmen.
En dat gaan we ook zeker doen. Door te drukken op knop 1 stemt u voor, knop 2 stemt u tegen en knop 3 onthoudt u zich van stemming. Dan is de stemming gesloten en verschijnt de uitslag op het scherm. En ziet u dat 99,87% voorstemt en 0,13% tegen.
En ik stel daarbij vast dat het voorstel is aangenomen. Agenda punt 6. Voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers tot externe accountant voor de boekjaren 2011 en 2012. Over het functioneren van de accountant is uitvoerig gesproken en die audit in de auditcommissie en vervolgens in de raad van commissarissen. Aangezien PricewaterhouseCoopers zijn werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht, stelt de raad van bestuur hierin gesteund door de raad van commissarissen voor om hen de controleopdracht te geven voor de jaarrekening over het huidige boekjaar 2011. Dit geldt tevens voor de jaarrekening over het boekjaar 2012 onder de voorwaarde dat die auditcommissie voorafgaande goedkeuring verleent betreffende de prestaties en de voorgestelde honoraria van PricewaterhouseCoopers. Zijn er vragen? Oké, minister Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is al in jaren gekoesterde wens van ons om eens voor 2 jaar te benoemen en dan steeds voor het jaar erop. We zijn blij dat u aan onze wens tegemoet gekomen zijn en wij zullen dus ook voorstellen stemmen. Dank u wel.
Oké, prima, bedankt. Nog opmerkingen of vragen? Dus niet. Dan stel ik wederom vast dat hier geen vragen meer zijn en ik stel voor dat Jelle weer het stemproces inleidt.
Ja, wilt u stemmen voor de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers, drukt u op knop 1, tegen de herbenoeming knop 2 en wilt u zich onthouden knop 3. Dan is de stemming nu gesloten en verschijnt de uitslag op het scherm. En kunt u zien dat met 99,88% en 0,12% tegen en 99,88% voor het voorstel is goedgekeurd.
Oké, dus ik stel derhalve ook vast dat het voorstel is aangenomen en PricewaterhouseCoopers is herbenoemd tot externe accountant voor 2011 en 2012. Dan gaan we naar agenda punt 7. Voorstel tot wijziging van de statuten van Randstad Holding NV. Voorgesteld wordt om de statuten van Randstad te wijzigen en in lijn te brengen met de op 1 juli 2010 in werking getreden wet tot implementatie van de EU-richtlijn aandeelhoudersrechten. Het volledige voorstel is verkrijgbaar bij de vennootschap en geplaatst op de website. U heeft ook een exemplaar kunnen krijgen bij de ingang van de zaal. Naast een aantal formele wijzigingen, onder meer ten aanzien van de oproeping voor de algemene vergadering, wordt voorgesteld om het agenderingsrecht in lijn te brengen met de betreffende wettelijke bepaling. Indien het nu bij de Kamer voorliggende huidige wetvoorstel wordt aangenomen, dit wordt op zijn vroegst in 2012 verwacht, betekent dit een verhoging van de drempel voor het agenderingsrecht van 1% naar 3%. Wij realiseren ons terdege dat dit tot enige weerstand leidt. Graag merk ik in dit verband op dat Randstad veel waarde hecht aan een open dialoog met aandeelhouders, ongeacht de grootte van hun aandelenpakket. Velen van hun ontmoeten wij gedurende het jaar, soms meermaals tijdens ons roadshows. Bovendien moedigen wij hen aan naar de algemene vergadering te komen, hun mening te geven en te stemmen. Maar ook buiten de algemene vergadering zijn en blijven wij altijd bereikbaar voor een discussie over voor een aandeelhouder relevante onderwerpen. Bestuur en commissarissen dienen echter rekening te houden met de belangen van allen die bij Randstad betrokken zijn en de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Daarbij is soms tegenwicht vereist tegen korte termijn gerichtheid van sommige aandeelhouders. Aandeelhouders die voor langere termijn aan Randstad zijn verbonden, kunnen een positieve bijdrage leveren aan het bedrijf en zorgen voor stabiliteit. We achten het passend dat aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het geplaatst kapitaal houden, een onderwerp op de agenda kunnen plaatsen. Een aandeelhouder hoeft dus niet zelf 3% te hebben, maar enkele aandeelhouders kunnen zich daartoe ook bundelen. Hierbij sluiten wij volledig aan bij de visie van die wetgever en het preadvies van die Commissie Corporate Governance. Een belangrijke overweging vinden we hierbij ook dat dit in lijn is met vergelijkbare regelingen in het buitenland. Daarom passend voor een internationale onderneming zoals Randstad. Zijn er vragen? Wie mag ik het woord geven? Meneer, en was daar nog een vraag? Nee.
Goedemiddag, De Wit nogmaals. Ik ben blij dat u dit punt al zelf even aan de orde brengt. Ik wil toch eventjes gebruik maken van het spreekrecht op dit punt. Bij de statutenwijziging is er helaas een punt dat mijn inziens niet in het belang van de aandeelhouder nog onderneming is. Dit punt is zo zwaarwegend dat ik namens eerder genoemde partijen tegen zal stemmen. Randstad is voornemens om de drempel van het agenderingsrecht van aandeelhouders te verhogen van 1 naar 3% van het geplaatste kapitaal. Een nieuwe wetsbepaling op dit punt stelt nadrukkelijk dat bedrijven vrij zijn om die drempel van 3% terug te brengen naar een niveau van 1%. Een drempel van 3% stelt te weinig aandeelhouders in staat om een agendapunt in te brengen, zeker vanwege het feit dat Randstad al één groot aandeelhouder heeft. Volgens het management zijn grotere aandeelhouders vaak meer duurzaam dan kleinere aandeelhouders. Met deze redenatie ben ik het niet eens, want ook kleinere aandeelhouders, waaronder pensioenfonds, openbaar vervoer en spoorpensioenfonds, zijn duurzame beleggers die een lange termijn investeringsbeleid hebben. Met een belang van minder dan 3% en op dit moment ook kleiner dan 1%. De verhoging van een drempel met 200% is daarmee een straf voor deze duurzame beleggers. Ik zou het Randstadbestuur en de Raad van Commissarissen willen oproepen dit voorstel te heroverwegen en het voorbeeld van een aantal andere AIX-ondernemingen te volgen. DSM en Heineken zijn hiervan, stellen hun aandeelhouders dit jaar bijvoorbeeld voor om de drempel expliciet op 1% te houden. Net als Aegon dat vorig jaar heeft gedaan. Randstad kan zich qua aandeelhoudersstructuur goed met Aegon meten en qua focus op lange termijn en duurzaamheid met DSM. Dus waarom ook niet de voorbeelden van die ondernemingen volgen? Deze tegenstem laat zien dat het jammer is dat agendapunt 7 niet opgesplitst is. Zeker omdat de andere onderdelen van de statutenwijziging dan op een stem voor hadden kunnen rekenen. Het verlengen van de aanmeldperiode van aandeelhoudersvergadering is bijvoorbeeld een duidelijke verbetering ten opzichte van de oude situatie. Een drempelverhoging van 200% vinden aandeelhouders wel degelijk materieel. Is de voorzitter het met me eens? Dat is de eerste vraag. En zo ja, kan er dan wel een geldige stemming over het voorstel tot statutenwijziging plaatsvinden? Zo niet, wat vindt de voorzitter dan wel een materiële statutenwijziging? Daarnaast hebben wij ook nog een vraag omtrent het voorstel tot wijziging van de oproepingstermijn. Deze is nu wettelijk vastgesteld op 42 dagen voor de aandeelhoudersvergadering. Niet kan worden uitgesloten dat deze termijn in de toekomst wordt verkort of wordt geschrapt. Volgens het voorstel heeft het bestuur dan geheel de vrije hand om de lengte van de oproepingstermijn te bepalen. Dit vinden wij te ver gaan. Kan worden toegezegd dat bij het schrappen van de wettelijke oproepingstermijn het bestuur en de Raad van Commissarissen zelf een minimale oproepingstermijn van 14 dagen zullen hanteren? Dank u voor uw aandacht.
Ik wil even één punt adresseren, meneer De Wit, chef. En dat is de veronderstelling dat kleine aandeelhouders minder duurzaam zijn dan grote. Dat gesprek hebben wij nooit gehad. En dat zouden we ook nooit willen hebben. Dus ik hecht er enorm aan namens het bestuur kenbaar te maken dat dat absoluut niet aan de orde is.
Zijn er nog opmerkingen hier of commentaren? Ik heb al het over dit onderwerp gezegd in mijn inleiding hier. Dus het, om ons heen in andere landen is het zo. Die EU-richtlijn gaat in die richting. Die wet in Nederland gaat in die richting. Wij vinden het ook echt niet zo materieel, die wijziging. Trouwens, in al die jaren die ik hier ben, is er ooit hier een agendavoorstel gekomen van iemand? Er is nog nooit iets, dus het is ook niet, misschien is het theoretisch relevant, maar praktisch was het in al die jaren hier. Is het ooit gebeurd, Frits? In 50 jaar is nog nooit voorgekomen. Of hoe lang waren we aan de beurs? 20 jaar die beurs. 20 jaar die beurs. Dus voor ons zijn alle aandeelhouders belangrijk. Wij luisteren naar alle aandeelhouders. Wij gaan op die roadshows, heb ik gezegd. Feedback voor ons is ontzettend belangrijk. We vinden het ook prachtig dat u allemaal hier naar deze vergadering komen. Hoe meer, hoe beter. Ik ben blij dat zoveel deze keer hier zijn. Maar de volgende wet hier gewoon.
En er was nog een vraag hier, ja.
Ja, meneer voorzitter, Zwart, nog een keer namens de VEB hebben wij ook grote moeite met dit punt. Dat kunt u zich voorstellen. En als u zegt het is in 50 jaar nog niet voorgekomen of in 20 jaar, dan is het ook niet belangrijk om het te verhogen naar 3%. Dan kunt u net zo goed op 1% houden.
Ja, maar we vinden wel die wet belangrijk en die wet gaat naar 3.
Nee, de wet staat u toe om tot 3% te gaan. U verplicht het niet om het te doen.
Ja. Die intentie is naar 3, om ons heen is 3. En we vinden het ook eigenlijk in het interesse van die company, die 3%. Dus dat is ons voorstel hier aan deze vergadering.
Mag ik één aanvulling doen? Wij zijn afgelopen weken uitgebreid op roadshow in het buitenland geweest. En in geen van de discussies in het buitenland is deze kwestie aan de orde gekomen. En dat sterkt ons ook even in deze visie. En het punt wat ook toegelicht werd, is het is niet noodzakelijk dat één aandeelhouder is. Het mogen er ook samen een aantal zijn die samen 3% hebben.
Oké, dus gaan we stemmen. Jelle, of zijn er nog vragen? Geen vragen meer, Jelle.
Ja, dan gaan we stemmen. Wilt u stemmen voor het voorstel, dan drukt u knop 1 in. Tegen het voorstel, knop 2. En wilt u onthouden, knop 3. Dan sluit ik de stemming en verschijnt de uitslag op het scherm. En ziet u dat het voorstel voor 67,24% van de stemmen heeft, tegen 32,76% van de stemmen.
En ja, veel onthoudingen ook. Oké, bedankt. Maar toch is het aangenomen en ik stel daar vast dat het voorstel is aangenomen. Dan gaan we over naar agenda punt 8, bezoldiging Raad van Commissarissen. Zoals voor het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur geldt ook voor de remuneratie van de Raad van Commissarissen dat deze is goedgekeurd door aandeelhouders tijdens de algemene vergadering in 2007. Laatste keer. Sindsdien is deze vaste jaarlijkse toelage niet gewijzigd, ondanks het sterk veranderde profiel van Randstad. Uit een recent door Towers Watson uitgevoerde benchmark blijkt dat die huidige commissietoelage aan de lage kant zijn. Ondanks de in de afgelopen jaren sterk toegenomen tijdsbesteding voor deze commissies. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse commissietoelages te verhogen, zoals vermeld op de agenda van deze vergadering, en om een presentietoelage in te voeren van 1500 euro per vergadering voor grensoverschrijdende reizen. Zijn er vragen of opmerkingen hierover? Niet? Dan stel ik vast dat er geen vragen meer zijn en stel voor om tot stemming over te gaan.
Voor het voorstel drukt u op knop 1, tegen het voorstel knop 2 en wilt u onthouden knop 3. Dan is de stemming gesloten en verschijnt de uitslag op het scherm. En kunt u zien dat 99,16% voor het voorstel stemde en 0,84% tegen.
Ik stel de HW vast dat het voorstel is aangenomen. Bedankt. We komen bij agenda punt 9, de rondvraag. Wie mag ik het woord geven? Oké, meneer.
U. Ja, ik zit net door het verslag heen te bladeren en ik zie dat u een windmolen hier op het hoofdkantoor gaat plaatsen. Kunt u daar iets meer van vertellen?
Broenink. Broenink is de naam.
Ja, dat is inderdaad een experiment. Het is een nieuwe vorm van windmolen. De technische details, daar kan ik u niet over inlichten. Maar die zou inderdaad voor het gebouw energie genereren. Ik geloof niet dat het voldoende is om het gebouw 100% te laten draaien. Maar die komt eraan. We hebben blijkbaar vergunning. En u wilt er alles van weten. Nee, dat kan zeker. We houden u graag op de hoogte.
Meneer?
Ja, duurzaamheid.
Ja, meneer de voorzitter. Zwarte VEB. Eerst toch nog een reflectie over de stemming. Bijna alle voorstellen zijn aangenomen met nagenoeg 100%. Het voorstel voor de statutenwijziging had de tegenstem van 32%. Dat is wel een signaal op zich. En u kunt zeggen, ja, oké, het is aangenomen het voorstel. Maar het is een signaal waar hoe aandeelhouders daar tegenaan kijken.
Ja, is duidelijk.
En ik hoop dat u daar rekening mee houdt en ook misschien terugkomt op het beleid.
Oké. Nog vragen of opmerkingen? Oké.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Toen ik mijn opmerking maakte over het dividendbeleid, toen kon ik niet op een woord komen. Dat was statutenwijziging. Dus ons verzoek is bij vol in de statutenwijziging ook het dividendbeleid de wijzigen. Dat de hele winst naar de aandeelhouders gaat. En u komt met een voorstel van nou zoveel hebben we nodig voor de bedrijfsvoering.
Oké. Nog opmerkingen aan de rondvraag? Vragen? Dus niet. Dan komen wij aan het einde van deze vergadering. Ik sluit hiermee deze vergadering. Dank u voor uw aanwezigheid en bijdragen. Ik nodig u uit voor een drankje en een hapje in de foyer. Bedankt. Nou.